Goedenavond allemaal. Maarten, ik veronderstel dat het bandje roept. Oh, dan dat. Welkom allemaal op de gemeenteraad van Barcelona, april. 20 april staat voor mij. En we beginnen direct met de notulen en zittingsverslag van de vorige vergadering. Als daar geen opmerkingen zijn, dan vragen we de goedkeuring. Nog één iemand, denk ik, want ik was u vergeten te zeggen dat Luc Redig verontschuldigd is. En dan zijn we met 23 goedgekeurd. Zijn we aan puntje 2, verlenen van eretitels aan schepenen, voorzitter bijzonder comité van de sociale en voorzitter van de gemeenteraad. Zal u toegelicht worden door Bart.
Nee, goedenavond allemaal. Dus, ja, zoals jullie weten, hadden we vroeger eigenlijk in Rens een traditie om toch wel mandatarissen die dat zich jarenlang hebben ingezet, om die ook op die manier in de bloemetjes te kunnen zetten, met een eretitel te kunnen verlenen. Nu in 2019, met de integratie van de gemeente en het OC&W, is daar toen van afgestapt. Maar vandaag stellen we voor om dat terug in te voeren, maar dan binnen een duidelijk reglementair kader. Dus we vinden wel van mensen die zich gedurende lange tijd inzetten, dat die dat ook verdienen om dan in die bloemetjes gezet te worden, omdat die toch wel heel vaak een job uitoefenen met heel veel inzet. Heel veel verantwoordelijkheid ook, en dat dan toch wel een vorm van erkenning is dat ze verdienen. Dus concreet voorzien we drie mogelijke eretitels. Dat is ereschepen, erevoorzitter van de gemeenteraad en erevoorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. En daar koppelen we dan ook voorwaarden aan. Dus zo moet iemand bijvoorbeeld minstens 12 jaar of 2 bestuursperiodes het mandaat hebben uitgeoefend. Dus ik wil nog eens benadrukken van aan die erentitel, er hangt geen enkele financiële of andere voordelen aan verbonden, maar het is eigenlijk puur een blijk van erkenning en respect en daarom ook graag de goedkeuring voor dit reglement.
Ja, ja, Kurt.
Zoals we inderdaad allemaal hebben kunnen lezen, gaat dit bestuur opnieuw eretitels toekennen aan ex-schepenen, ex-voorzitters van de gemeenteraad, OC&W-raad of van het bijzonder comité van de sociale dienst. En als motivatie staat geschreven dat een eretitel een erkenning vormt voor de geleverde inspanningen en een langdurige inzet ten dienste van de lokale gemeenschap. Wij stellen ons echter wel de vraag, waarom hebben wij een speciale eretitel nodig voor lokale politici? Is dat eigenlijk nog wel van deze tijd? Wij denken van niet. Welk signaal geven we naar de bevolking toe als politici elkaar mooie titels gaan geven omdat ze gewoon een job deden, waarvoor ze ook trouwens betaald werden? Het toekennen van een eretitel na een politieke loopbaan wekt de indruk dat sommige politici extra erkenning verdienen, terwijl ze in essentie gewoon hun verantwoordelijkheid opnamen waarvoor ze verkozen waren. Nu hebben in Ranst inderdaad, en dat weten jullie ook allemaal, een lange traditie van inwoners die zich inzetten voor onze gemeente, los van een politiek mandaat. Het toekennen van eretitels aan politici is moeilijk te verantwoorden tegenover inwoners die zich dagelijks inzetten voor onze gemeente. We denken hier bijvoorbeeld aan al onze vrijwilligers, aan al onze mantelzorgers, mensen in verenigingen of burgers die zich belangeloos inzetten voor hun buurt of voor hun gemeente. Net zoals die politici ook hebben gedaan. Zij dragen vaak jarenlang bij aan het sociale weefsel van onze gemeente, zonder daar iets voor terug te verwachten. Waarom zouden we dan politici moeten belonen met een eretitel, terwijl hun inzet deel uitmaakt van hun verkozen functie? Het is eigenlijk duidelijk, de oude politieke cultuur keert weer terug in Ranst. Een politieke cultuur die politici met een lange staat van dienst opnieuw in de kijker zet, door een titel toe te kennen. Terwijl voor ons iedereen die zich inzet voor onze gemeente, of zijn omgeving een ereburger is van onze gemeente, zonder dat ze daarvoor een titel hoeven te krijgen. Nu, het herinvoeren van eretitels geeft echt wel een verkeerd signaal. Het suggereert dat politieke inzet meer waard is dan het maatschappelijk engagement van gewone burgers die zich inzetten voor onze gemeente, zonder daarvoor een titel te krijgen. Nu, Groen zal dan ook alle toekomstige voordrachten tot ereburgemeester, ereschepen of erevoorzitter tegenstemmen op basis van het reglement en niet omwille van de mandatarissen die in de toekomst eventueel hun titel zullen aanvragen. Onze tegenstem mag dus zeker niet begrepen worden als een waardeoordeel van de voordracht.
Oké, bedankt voor de toelichting.
Ja, Johan.
Ja, goedenavond. Ik sluit mij daar volledig bij aan. En ik wens dan ook een stemverklaring af te leggen. In 2019 hebben wij voorgesteld om het reglement voor de toekenning van eretitels aan mandatarissen te schrappen. We waren en zijn nog steeds van oordeel dat deze traditie niet meer van deze tijd is. Het toekennen van eretitels aan mandatarissen die betaald worden voor hun geleverde inspanningen is volgens ons een totaal verkeerd signaal. In een hedendaagse bestuurscultuur verkiezen wij vormen van erkenning die toegankelijk zijn voor alle inwoners en die geen hiërarchie creëren. Bovendien willen wij elke perceptie van politieke zelfverheerlijking vermijden. En daarom zal onze fractie dit voorstel niet goedkeuren.
Ja, oké, dank u. Zijn er nog mensen die iets willen toevoegen? Nee, dan vragen we de goedkeuring. En aangenomen met 15 stemmen en 9 stemmen tegen. Dan zijn we aan puntje 3. Een voordracht voor ereburgemeester Lode Hofmans zal ook toegelicht worden door Bart.
Ja, dus in navolging van het vorige punt willen we eigenlijk met dit punt ook voorstellen om Lode Hofmans voor te dragen als ereburgemeester van onze gemeente. Dus hij heeft zich meer dan 35 jaar onafgebroken ingezet voor Renst, waarvan 18 jaar als burgemeester. En daarmee voldoet hij ruimschoots aan alle voorwaarden om een erkenning te krijgen als ereburgemeester. En ik denk namens, ja, ik zou zeggen heel de gemeenteraad, maar toch zeker namens het bestuur hier, een hele dikke merci voor al het werk dat je gedaan hebt in het verleden voor de gemeente. En we vragen dan ook aan de gemeenteraad om deze voordracht goed te keuren.
Ja, Johan.
Ik begrijp niet, ergens niet goed wat dat, de binding is met het vorige punt. Want dat reglement heeft niks te maken met een ereburgemeester. Ik begrijp ook niet waarom dat dit punt op de agenda van de gemeenteraad moet komen. Vermits dat een besluit is of een beslissing is van de Vlaamse regering en niet van de gemeenteraad. En dat de persoon in kwestie zijn vraag rechtstreeks aan de Vlaamse regering had kunnen stellen. En dat dat niet via de gemeenteraad moet komen.
Dat klopt inderdaad dat dat een Vlaamse bevoegdheid is, maar de gemeenteraad kan wel iemand voordragen. En dat is hetgeen dat hier ter stemming voor ligt.
Goed. Zijn er nog vragen? Dan vragen we de goedkeuring. Dat is een geheime stemming en... Oh, de uitslag komt toch niet even geheim. U zal gezien hebben dat de Wim vandaag een beetje veranderd is en dat Alex de raad voorzit. En we moeten... We geven u alle tijd en het geduld, want computers durven ons al eens tegenwerken. Moeten we terug opnieuw doen?
Ja, ja, er is niks gebeurd.
Goed, dan vragen we even voor terug opnieuw te stemmen voor puntje 3. Dan moeten we misschien de Maarten even roepen voor te zien. Ja, het stemresultaat komt niet erop. Mag ik toch nog eens vragen voor de stemming te doen? Voor de puntje 3? De computer doet het hier wel juist, maar ik krijg het alleen het resultaat er niet.
Het is gestemd, maar je ziet het resultaat niet.
En hoe weten we ook niet hoeveel voor en tegen?
Dat is niet omdat Katlijn nog moet stemmen. Dat
nee, want er staat hier 24 stemmen.
Ja, maar Katlijn is... zijn er maar 3. Nee. Is dus goedgekeurd met 14 stemmen voor, 7 onthoudingen en 2 tegen. Ja. En dan zijn we op puntje 4. Kerkbestuur, Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen. Oelichem, aanvraag, borgstelling, bijkomende lening, elektriciteitswerken, verwarmingsinstallatie en restauratiewerken zal ook toegelicht worden door Bart.
Ja, zoals de meesten ondertussen iedereen wel weet, denk ik, is de kerkfabriek van Oelichem momenteel bezig met renovatiewerken, elektriciteitswerken en de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie in de kerk van Oelichem. Nu, door meer prijzen, ja, is de kostprijs er toch iets hoger uitgevallen dan initieel begroot. Dus daarom vragen ze nu een bijkomende lening aan van 100.000 euro en ze vragen dan aan de gemeente om daar borg voor te staan. Nu, op zich, die lening is voorzien in het meerjarenplan, waar dat voor 455.000 euro aan leningen stonden ingeschreven. Nu, de gemeenteraad van 26 mei 2025 werd al een waarborg gegeven voor een lening van 355.000 euro. En dit is dan nog voor de overige 100.000 euro die ze nu ook willen gaan lenen. Dus graag de goedkeuring voor die borgstelling.
Geen vragen, dan graag de goedkeuring. Ja. Ja, dat is een zichtbare stem. Maar dan komt het er dan weinig op. De moeten er... Oei. Het was nog...
De kaart stek nog niet.
Ah. Ja, en er hadden maar 2... Gaan we even terug opnieuw, dus? Ja, met onze excuses, maar ook voor dit puntje toch even terug opnieuw. Dus. Ja, ik moet soms wachten, want... Er zijn nog 3 stemmen achter. Ah, Kurt en Fernand zijn buiten, dan klopt het wel. 22 stemmen voor. Dan zijn we aan puntje 5, kerkbestuur Sint-Gemaris Emblem, de rekening van 2025.
In dit punt vragen we positief advies voor de jaarrekening van de kerkfabriek van Emblem. Dus de jaarrekening 2025 van de kerkfabriek in Emblem die sluit af met een klein overschot van €44,70 in exploitatie en een nulresultaat bij de investeringen. Dus dat blijft netjes binnen de afgesproken budgettaire grenzen en daarom ook graag een positief advies.
Dan geen opmerkingen, dan graag de goedkeuring. En ook hier 22 stemmen voor. Dan zijn we aan puntje 6, kerkbestuur Sint Pancratius Ranst, rekening ook van 2025.
Ja, dat is hetzelfde punt, maar dan voor de kerkfabriek van Ranst. Dus ook daar graag een positief advies voor de jaarrekening van 2025. Dus er was een exploitatieoverschot van €188.152,80 en een nulresultaat bij de investeringen. Dus ook graag een positief advies.
Geen opmerkingen, dan graag de goedkeuring. En ook goedgekeurd met 22 stemmen. Puntje 7, kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Geboorte Broegem, rekening 2025.
Dus dan hebben we de jaarrekening van de kerkfabriek van Bruchem. Dus daar hebben we een beperkt overschot in de exploitatie van €13.660. Ja, en een uitzonderlijk groot investeringsresultaat van €835.000. Nu, dat is het gevolg van een lening die opgenomen is en van subsidies die ze gekregen hebben voor de renovatie van de kerk. Maar de kosten zullen dan nog komen in, ja, in dit jaar dan. Dus graag jullie goedkeuring ook.
Ja. Geen opmerkingen, dan graag uw goedkeuring. Ook 22 stemmen voor. Dan zijn we puntje 8. Kerkbestuur, Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen, Oelichem, ook de rekening van 2025.
Ja, dan zitten we bij de laatste kerkfabriek, die van Oelichem. Dus daar hebben we een exploitatieoverschot van €35.852. En ook een groot saldo, positief saldo bij de investeringen van €505.000. Maar net als in Bruchem is dat ook het gevolg van een lening die opgenomen is. En zullen de kosten ook nog volgen van de renovatiewerken. Dus ook graag jullie goedkeuring voor het positief advies.
Ja, geen bemerkingen. Dan graag de goedkeuring. En ook hier 22 stemmen voor. Zijn we puntje 9, gemeentelijke toelage 2026.
Nu, dit punt dat gaat over de goedkeuring van de nominatieve gemeentelijke toelage van 2026, zoals dat ze ook voorzien zijn in het meerjarenplan. Dus in totaal gaat het over een bedrag van €147.677, die toegekend wordt aan verenigingen en samenwerkingsverbanden die dat dan bijdragen aan het sociaal, het cultureel, het sportief en het maatschappelijk leven in Renst. Dus het is belangrijk dat elke toelage is ook wel doelgebonden, dus die mag enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor dat ze is toegekend. De vereniging moet dat ook verantwoorden via een financieel verslag. En met deze beslissing willen we dan ook, ja, het verenigingsleven en die samenwerkingsverbanden ondersteunen. En dan ook graag jullie goedkeuring daarvoor.
Zijn hier vragen bij? Nee, dan graag de goedkeuring. Patrick, zeg eens. 24 stemmen voor, zijn we puntje 10. Verlenging scholengemeenschap Zandhoven-Renst 2026-2032 voor Katlijn.
Ja, goedenavond allemaal. Voor puntje 10 vragen we de goedkeuring dus voor de verlenging van de scholengemeenschap tussen Zandhoven en Renst. Het schoolbestuur kan in kader van de organisatie van zijn basisonderwijs een scholengemeenschap vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen. Die dient zowel kleuter- als lagere school lager onderwijs te bevatten. En op de eerste schooldag van februari 26 moeten er minstens 900 gewogen leerlingen geteld zijn. Nu, de huidige scholengemeenschap is Zara, bestaat uit Zandhoven, de gemeentelijke basisschool daar en de gemeentelijke basisschool in Massenhoven, het Kroontje. En dan onze drie eigen gemeentelijke basisscholen, de Knipoog, de Sleutel en de Driehoek. In het beheerscomité van 23 februari 26 is er besloten dat de gemeente Zandhoven en Renst de samenwerking onder de vorm van een scholengemeenschap de komende 6 jaar nog wel verder willen zetten. Vandaar vragen we de goedkeuring om de overeenkomst in zaken de scholengemeenschap tussen Renst en Zandhoven in de vorm van een interlokale vereniging te verlengen voor 6 schooljaar vanaf 1 september 26 en ook de bijhorende beheersovereenkomst in het huishoudelijke reglement zoals vervat in bijlage goed te keuren.
Ja, zijn daar vragen bij? Dan graag de goedkeuring. Nog één iemand. Ja, 24 stemmen voor. En dan zijn we op puntje 11, sociaal voordeel schoolzwemmen, mobiel zwembad. Een reglement, ook voor Katlijn.
Ja, dat is ook voor mij. Dat gaat over de swimwise.
Iets verder dan
oh. Allee, ik zal hem wat achteruit zetten. Je mocht het vragen. Het besluit van de gemeenteraad van 23 maart 26 betreffende de samenwerkingsovereenkomst voor het plaatsen van het mobiele zwembad, de Swimwise, voor het gebruik van het mobiele zwembad door de scholen, externe organisaties zoals verenigingen en individuele burgers, wordt een vergoeding of een retributie gevraagd. Dit geldt eveneens voor het gebruik door de sportdienst bij activiteiten bestemd voor de burgers. De gemeente biedt het mobiel zwembad aan als een dienst en hier tegenover plaatst zij een retributie die in redelijke verhouding staat tot de daadwerkelijke kostprijs. Het college van burgemeester in Scheepne wordt gemachtigd de retributie te heffen en de tarieven binnen deze redelijke verhouding aan te passen. We stellen dit voor een periode van 18 mei 26 tot en met 31 oktober 29 de volgende retributie vast voor het mobiele zwembad. €132 per half uur per klasgroep of vereniging, gebaseerd op 24 deelnemers. Dan is het eigenlijk €5,50 per deelnemer. Dus eigenlijk €5,50 per deelnemer per half uur voor activiteiten, ook georganiseerd door de sportdienst. De prijs is dus eigenlijk hetzelfde voor de scholen als voor inwoners, zal ik zeggen. Hiervoor vragen wij de goedkeuring.
Ja, ja. Dus het was de retributie van het mobiel zwembad. Ik had u even verkeerd toegelicht, maar als daar geen opmerkingen bij zijn, vragen we uw goedkeuring. Nog een agenda. 24 goedgekeurd en dan zijn we puntje 12 en daar is het sociaal voordeel, school zwembad, mobiel zwembad.
Ja, dat is nog eens voor mij. Dus voor het gebruik van het mobiel zwembad door de scholen en externe organisaties heb ik net gezegd, er wordt €132 per half uur gevraagd en dat komt dan neer op €5,50 per kind in een klas van 24 leerlingen. Nu, het reglement sociale voordeel is opgenomen dat de kosten voor de toegang van het zwembad voor de leerling van het lager onderwijs ten laste worden genomen door de gemeente met uitzondering van het eenmalig lesjaar dat ze gratis mogen zwemmen. Dat is van de overheid en dat krijgen de scholen rechtstreeks aan hen toebedeeld. De schoolbesturen die gebruik willen maken van dit sociaal voordeel mogen dus eigenlijk geen remgeld meer aanrekenen aan de ouders voor het schoolzwemmen. Nu, om de financiële drempel te vermijden en het sociaal voordeel te behouden, wordt er voorgesteld om aan die scholen die gebruik maken van het zwembad een subsidie van €24 per klassikale zwembeurt van een half uur toe te kennen. Dat komt eigenlijk neer op €1 per kind. Dit dan met uitzondering van die klas die 1 jaar gratis mag zwemmen, uiteraard. Scholen die gebruik maken van een vast zwembad, zoals bijvoorbeeld in Lier en in Nijlen, die betalen gemiddeld €1 per leerling per kind, voor een half uur. En dat bedrag wordt eigenlijk ook betaald door de gemeente aan die scholen als ze de facturen binnenbrengen per jaar. Nu, die ouders betalen dan wel het vervoer naar de school, naar het zwembad, sorry, het vervoer naar het zwembad en terug. En voor het mobiel zwembad ligt de inkomprijs hoger, dus €5,50 per half uur. Wij gaan die €1 aanbieden en dan kunnen de scholen eigenlijk nog een extra kost vragen aan de ouders voor eigenlijk dan voor de inkom, maar zo, dat is dan eigenlijk het geld dat ze vroegen voor het vervoer naar het zwembad eigenlijk. De totale inkomsten van de ouders mogen natuurlijk niet meer zijn dan die €108, want wij betalen eigenlijk al die €24 per kind. Dus ze mogen niet meer dan die €132 per half uur. Hiervoor, de scholen die mogen zelf kiezen of dat ze gebruik gaan maken van het mobiele zwembad, maar dat is ondertussen allemaal al overeengekomen. Even terug samengevat, duidelijk. De gemeenteraad besluit om met toepassing van de reglementen van de gemeenteraad van 17 november... betreffende de toekenning van de sociale voordelen en betreffende het retributie- en delegatiereglement van de werking, scholing en vrije tijd aan de scholen gevestigd op het grondgebied de Randst die gebruik maken van het mobiele zwembad een subsidie toe te kennen van €24 per klassikale zwembeurt van een half uur. Door deze subsidie daalt de kost per zwemsessie van €132 naar €108. Scholen die vragen dus nog wel een bijdrage aan de ouders voor de toegang tot het zwembad, op voorwaarde dat het totale inkomst niet meer is dan die €108 per half uur. En deze subsidie is uitsluitend van toepassing op het inkomgeld voor leerlingen van het lager onderwijs die geen recht hebben op dat gratis schoolzwemmen. Dit besluit treedt in werking vanaf 1 mei 26 en gaat tot 31 oktober 29. Ja, hiervoor vragen wij dus de goedkeuring.
Ja. Zijn daar geen vragen precies bij? Dan vragen we de goedkeuring. En aangenomen met 24 stemmen. En dan zijn we aan een principiële vaststelling van een straatnaamgeving, Knozelplein.
Ja, dat is ook voor mij en dat is een beetje een gemakkelijker uitleg. De vraag van de VZW Knozelplein om het adres van de nieuwe jeugdlokalen van KSA en Giro Brugchem, die nu in de Pertendonkstraat 14A in Brugchem zijn gevestigd. Zij vragen om dit te wijzigen naar Knozelplein 1. Een consequente en logische toekenning van de huisnummering zorgt ervoor dat gebouwen eenvoudiger te lokaliseren zijn voor onder andere de hulpdiensten. Dit is in het belang van elke gebruiker, dus ik denk dat dat gewoon logisch is dat we dat veranderen. Dus vandaar graag jullie goedkeuring.
Zijn daar vragen bij? Dan vragen we aan iedereen de goedkeuring. En 23 ja. Zijn we aan puntje 14, vestiging ondergrondse erfdienstbereid Safispoor.
Ja, dat is ook nog eens voor mij. Chris Lemmens en Ingrid Bierings zijn eigenaar van percelen gelegen langs het Safispoor. Kadastraal gekend als vierde afdeling sectie C, perceelnummers 174E, 174F en 160G. De percelen werden ingebracht in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lembifruit. Nu, op perceel 174E wordt een wateropslagtank gebouwd, dienstig voor het landbouwbedrijf met de fruitbomen. Het perceel ligt geïsoleerd, zodat een doorsteek onder het Safispoor moet gebeuren voor de aanleg van de nodige buizen. Het betreft een erfdienstbaarheid onder het Safispoor, kadastraal gekend als vierde afdeling sectie C, perceelnummer 166C2. De voorwaarde van het vestigen van een ondergrondse erfdienstbaarheid is opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning van 12 april 2018 en de kosten zijn ten laste van de aanvrager. Aan de gemeenteraad wordt voorgelegd de door de notaris van Kerkhoven opgemaakte akte en het plan goed te keuren. Dus weer de goedkeuring.
Zijn daar vragen bij? Nee, dan weer de goedkeuring alsjeblieft. En 24 ja. Dan zijn we puntje 15, herziening van de bouwvisie, beleidsvisie op het bouwen in Randstad, u toegelicht worden door schepen Christel.
Ja, goedenavond iedereen. Wij hebben jullie de nieuwe bouwvisie voorgelegd ter goedkeuring. Zowel alle gemeenteraadsleden als de leden van de Gekkero hebben hun opmerkingen kunnen geven, ruim op voorhand aan de gemeenteraad van vandaag. Naar aanleiding van deze opmerkingen hebben we de bouwvisie inhoudelijk niet gewijzigd, maar wel enkele aanpassingen gedaan of meer verduidelijkt. De aanpassingen werden dan ook in het blauw gezet, zodat het voor iedereen makkelijk leesbaar was. Er werd vooral als opmerking gegeven dat het document te veel onduidelijkheid geeft, zoals wij streven naar en bij voorkeur willen wij. Dus op pagina 3 hebben wij gezegd, deze visie is bewust richtinggevend en niet verordenend opgesteld. Voorafgaand overleg met de gemeente is steeds een meerwaarde bij het opstellen van een nieuwe aanvraag. Desondanks hebben we toch enkele kleine aanpassingen hier en daar gedaan. Ook dat we in de voortuin verhardingen toestaan tot 75% was een van de vele opmerkingen. Dit was vooral onduidelijk omdat het uiteraard niet gaat over 75% bebouwing, maar wel verharding. Dus ook waterdoorlatend materiaal wordt hierin meegeteld. En daar hebben we de tekst verduidelijkt op pagina 14. In plaats van de woondichtheid te vermelden, hebben we op pagina 10 toegevoegd nieuwe ontwikkelingen moeten een woningdichtheid en typologie hebben die overeenkomt met de onmiddellijke omgeving. En wij streven dan naar een perceelgrootte van 500 vierkante meter voor vrijstaande woningen, halfopen bebouwingen 300 vierkante meter en rijwoningen 150. Op pagina 21 hebben we dan toegevoegd onze parkeernorm, die eigenlijk hetzelfde is gebleven, maar die in de vorige visie was weggelaten. Standaard voor nieuwbouwprojecten, 1,5 parkeerplaats per woongelegenheid. Andere voorstellen waren om een RUP op te stellen voor meer gezinswoningen, maar aangezien we hiervoor geen budget hebben vrijgemaakt en wij niet te verordenend willen werken, past dit momenteel niet in onze visie. Ook hoogbouw past niet in onze visie. Aangezien we aan veel van jullie opmerkingen hebben voldaan, ga ik ervan uit dat de bouwvisie nu unaniem wordt goedgekeurd. Graag jullie goedkeuring dus.
Ik zie al iemand smalend lachen, dus ik veronderstel dat er toch misschien wel opmerkingen kunnen komen. Kurt?
Ja, om zomaar te zeggen dat we dat gaan goedkeuren, dat is toch wel het vergegrepen. Nu, het vorige bestuur legde een beleidsvisie met duidelijke richtlijnen vast. En na jaren van ruimtelijke chaos werden nieuwe bouwprojecten beoordeeld op basis van specifieke criteria, met het vastleggen van waar wel en waar niet meer mocht gebouwd worden. In de nieuwe beleidsvisie, of nee, in de oude beleidsvisie van het vorige bestuur, konden in de dorpskernen enkel nog in de specifieke zones, de zogenaamde kernverdichtingszones, meergezinswoningen aanvaard worden. Deze piste wordt nu helemaal verlaten en meergezinswoningen kunnen vanaf nu, en zo staat het letterlijk in de nieuwe bouwvisie, in de ganse dorpskern of op plekken waar in de onmiddellijke omgeving al meergezinswoningen aanwezig zijn. Ook in de dorpskernen werden in de vorige beleidsvisie voor nieuwe ontwikkelingen strikte normen toegepast van 25 woningen per hectare in het binnengebied en in het buitengebied 15 woningen per hectare. Ook deze piste wordt volledig verlaten en er wordt nu gewerkt, zoals u zegt, met standaard perceelgroottes. Nu, als je de gehanteerde standaard perceelgroottes gaat bekijken, en dan kan dat er zelfs voor zorgen dat de bouwdichtheid in het buitengebied zal toenemen. En je moet maar eens 10.000 vierkante meter delen door 300 vierkante meter voor half open bebouwing. Dan kom je aan een bouwdichtheid van 33,3 woningen per hectare, waar het in het verleden 15 woningen per hectare was. Ook de toename van de maximale verharding van 50% naar 75% voor nieuwe ontwikkelingen en het toelaten van verhardingen in voortuinen tot 75% druist volledig in tegen de actuele droogte- en waterproblematiek en zal ervoor zorgen dat we steeds meer een grijze, verharde gemeente worden in plaats van een groenere gemeente. Wij hadden toch wel verwacht van een bestuur dat het beleid zich aanpast aan een gewijzigd klimaat, wat hier absoluut niet het geval is. Zonder de vorige bouwrichtlijnen zou Millegeenveld geen landschapspark worden. Zou de kanaalzolen in Oerlichem volgebouwd zijn en zou de vroegere Rijkswachtkazerne in Ranst afgebroken zijn. En zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan. Ze vormden samen met de woonbehoeftestudie tevens ook de basis voor nieuwe initiatieven rond sociale huisvesting. U allemaal wel gekend in de Weidestraat. Wel verketterd door de huidige meerderheid, terwijl die nu pijnlijk moet vaststellen dat er voorlopig geen alternatief is, of een heel klein alternatief. De vorige bouwrichtlijnen waren ook een eerste stap naar een meer afdwingbare regeling. En dat is zo altijd gezegd, we kwamen van niets, er zijn bouwrichtlijnen gekomen, maar een volgende stap zou zijn, het moet meer verordenend zijn, en dat zou we kunnen hebben met RUPS. En dat is ook wat de GECORO heeft geadviseerd. Nu, enkel voor de kanaalzolen in Oerlichem zal een RUP worden opgemaakt. Toch wel vreemd, de meerderheid weet echt wel wat er moet gebeuren, maar wees dat enkel in Oerlichem te doen. De tekst die nu ter stemming voor ligt, is slechts een flauw afkooksel van de oorspronkelijke tekst van enkele jaren geleden, die veel meer uitgewerkt was en inspeelde op de klimaat- en mobiliteitsproblematiek. Talrijke punten rond wateropvang, maximale verharding, mobiliteit en dergelijke werden geschrapt of afgezwakt. En suggesties van de GECORO en onze fractie leiden tot enkele cosmetische ingrepen, absoluut onvoldoende. En zo ligt nu een tekst ter stemming die slechts een richtinggevend doel heeft, zoals de scheep het daarnet nog verwoordde. Voor ons is het zo klaar als een klontje. In plaats van te kiezen voor meer afdwingbare en heldere regelgeving, kiest het bestuur voor wazige intenties, die de deur opnieuw wagenwijd zal openzetten voor willekeur, zoals dat ook in het verleden te veel het geval was. Wellicht is dat het doel van dit bestuur. Het zal u dan ook niet verbazen dat wij tegen zullen stemmen.
Ja, eigenlijk verbaast mij dat inderdaad niet. Moesten wij akkoord zijn met de vorige bouwvisie, dan hadden wij al die uren er niet ingestoken om die aan te passen. Het is voor ons nu een leesbaar document. Dat hoeft geen 40 bladzijden te zijn. Wij hebben gezegd chaos, wij hebben dat altijd toegepast van het begin. Het was voor mij nieuw allemaal in het begin. Ik heb ook gezegd, we hebben die bouwvisie stelselmatig aangepast, conform onze visie. En wij hebben ons best gedaan om dat nu eindelijk in een document te gieten. Voor de rest, die 25 hectare, wij hebben het dus anders verwoord naar percelen. Als u zegt, dan gaat er buiten de kernen gaat er dan meer dichtheid zijn. Wij gaan dus voor bestaande woningen die mogen verdeeld worden of mogen misschien in twee half open bebouwingen. Dat gaan wij bekijken per plaats. Want wij willen toch wel, ja, als er grotere gebouwen zijn, dat die beter kunnen ingericht worden en voor meer mensen toegankelijk. Ja, de verharding, dat is ook de nieuwe waterverordening die veranderd is sinds 2023. Daar is toch wel een en ander gewijzigd en dat hebben wij dan zo aangepast. En die 75%, dat is echt de maximum. Wij gaan niet tegen de mensen zeggen dat ze moeten tot 75% verharden. Maar dat wordt ook perceel per perceel bekeken. En zoals ik al zei, dat is met waterdoorlatende materialen en dat gaat hier niet over bebouwing. Nu, dat wij niet verordenend willen werken, is ook heel duidelijk. Jullie hebben dat trouwens ook niet gedaan, want dan hadden jullie daar wel een ander document van gemaakt. Het is en het blijft een bouwvisie. En zoals ik al heb gezegd, wat er niet in staat, wil niet zeggen dat het niet wordt toegepast, maar het is gewoon een leesbaar document voor onze diensten en ook voor projectmedewerkers die dat willen lezen. En ze kunnen altijd, dat hebben we er ook in gezet, bij de diensten komen om meer verduidelijking of om hun project voor te stellen, zodat ze weten waar ze aan beginnen.
U hebt het eigenlijk heel duidelijk verwoord, hè? De 40 bladzijden van de vorige bouwvisie, die hebben we fel ingekort. Dat is eigenlijk wat ik ook daarnet heb gezegd. Het is allemaal veel waziger geworden. De richtlijnen zijn serieus verminderd. En eigenlijk weten bouwpromotoren eigenlijk momenteel niet meer heel goed wat er eigenlijk van hen verwacht wordt van het bestuur. Want het is allemaal zo vaag geworden. Hè? Ook op gebied van de meergezinswoningen. Dat staat er letterlijk in die bouwvisie. Die kunnen nu overal komen in de dorpskern. Het hoeft zelfs niet meer in de dorpskern te zijn. Het kan ook zijn in de onmiddellijke omgeving waar al meer gezinswoningen zijn. Allee, ik bedoel, wij hebben inderdaad ook een bouwvisie ontwikkeld dat niet verorderend was, maar we kwamen ook van niets. Hè? Dus dat was een eerste stap. En ik denk dat het onze vraag was om toch meer verordenend te gaan werken, net zoals de vraag van de Gekoro. En dat doet u niet. Hè. Dus eigenlijk, ja, er staan toch een heel pak punten ook op rond die verharding en zo. Allee, wij kunnen het echt niet begrijpen dat jullie het in je hoofd halen om de verharding naar 75% te brengen, ook al is het water doorlatend. Niet al dat water gaat in de grond gaan, natuurlijk. En natuurlijk ook rond die ontwikkelingen van in buitengebied, waar u dan toch wel normen hanteert van 300 vierkante meter voor een halve open bebouwing. Ja, dat zorgt er gewoon voor dat er veel dichter gaat gebouwd worden in buitengebieden. Dat gaat onze gemeente niet landelijk houden. Dus wat gaat er nu gebeuren? De bouwpromotoren gaan de bouwrichtlijnen zien. Die zien heel veel vaagheid. En die gaan een project aan jullie voorstellen. En jullie hebben eigenlijk niet echt nog iets op papier staan waar je u kunt baseren om een project goed te keuren of af te keuren. En dat vinden wij bijzonder jammer. En daarom gaan wij dat natuurlijk niet goedkeuren.
We zijn het duidelijk niet eens. En daar leg ik mij zeker bij neer.
Dat zal nog wel eens meer gebeuren.
Kurt, mag ik ook nog eens heel even tussenkomen? En je zegt van de bouwrichtlijnen zijn veel te vaag, veel te veel afgezwakt. Maar ik denk juist het feit dat ruimtelijke ordening voor ons, dat kun je ook niet per se in regeltjes gaan vatten. Dat is ruimtelijke ordening. Als je dat op een goede manier wilt doen, dan vraagt dat ook juist maatwerk, waarbij je elk perceel apart gaat moeten bekijken. En ik denk dat dat een logische trend is. Ik denk dat je juist veel te veel regeltjes had op die moment. Ik denk dat je daar ook moet durven toegeven. En dat dat er ook voor gezorgd heeft, dat er ook projecten zijn ingediend die wel een hele checklist hadden van lijstjes, een hele checklist van voorwaarden die dat eraan voldeden, maar waarvan dat iedereen hier ernstig wel wist van, ja, dat is geen optimaal project hier. Ik denk het volgende punt hier op de gemeenteraad, dat het er een heel schoon voorbeeld van is, dat geen project was dat gedragen was in ernst. En ik denk dat we dat juist willen vermijden door hier te gaan naar een visie die meer op maat van individuele projecten dan gericht is, waarbij dat we inderdaad als college kunnen beoordelen, wat dat ook een bevoegdheid is van een college. Maar ik denk dat maatwerk juist heel belangrijk is. En ik denk, die 75% verharding waar naar dat je verwijst in een voortuin. Ja, ik denk, als je een kleine voortuin hebt, als je moet kiezen, van ofwel zit je één auto in uw voortuin op een oprit, ofwel één auto dan... De meeste mensen hebben twee auto's. Ik denk dat we daar niet onnozel over moeten doen. Heel veel gezinnen hebben twee auto's. Eén auto staat dan in de voortuin, één auto moeten ze op het openbaar domein kwijtraken. Ik denk dat er heel veel plaatsen zijn waar we dat juist willen vermijden en dat we op die moment bijvoorbeeld wel een extra parkeerplaats in de voortuin kunnen toestaan, juist om dat openbaar domein ook te ontlasten op plaatsen waar dat nodig is. Als mensen een grote voortuin hebben van 500 vierkante meter, met heel grote percelen, uiteraard gaan we daar niet toestaan dat dat 75% verhard gaat worden. Maar dat is juist terug dat maatwerk, die 75% dat we daar toestaan. Of dat we zeggen van dat is maximaal die verharding, dat is geen recht voor een bouwpromotor hè, om 75% te gaan verharden op die moment. Maar dat gaat perceel per perceel wel bekeken moeten worden.
Trouwens, wij hebben dat ook niet uitgevonden. Dat is wat het gewest oplegt. En wij gaan geen nieuwe dingen uitvinden als, dat, als wat de wetgeving zegt.
Ja, maar ja, in de vorige bouwvisie stonden die getallen er wel echt duidelijk in. Die 15, die 25. En dat was de basis om een project goed te keuren of af te keuren. En eerlijk gezegd, de provincie heeft ons daar meestal gevolgd. Niet altijd. Er zijn een aantal uitzonderingen geweest. Maar meestal werd het gevolgd. En nu zijn die cijfers niet meer. Nu kan een ontwikkelaar gewoon zeggen, op maat van de grond, van kijk, dit willen wij hier en waar gaan jullie op baseren om het goed of af te keuren, dat is voor ons veel te vaag.
Goed. Zijn er nog mensen die opmerkingen willen maken? Leen?
Ja, voordat we een stemverklaring gaan afleggen wat Johan zal doen, nog een paar puntjes. En ik ga waarschijnlijk in herhaling vallen, want Kurt heeft al heel veel aangehaald. Veel dingen waar we het ook mee eens zijn. Op sommige vlakken mis ik continuïteit in de visie ten opzichte van de vorige visie. Zo is het bijvoorbeeld toch heel jammer dat die kernverdichtingszones afgeschaft worden. Zo kan het in de toekomst gebeuren dat op de ene site geen appartementen toegelaten werden in het verleden of tot nu, dus bij wijze van spreken een paar maanden geleden, terwijl op de grond van de gebuur er nu wel appartementen toegelaten kunnen worden. Dat is een beetje Kafka en heel jammer, vind ik. Ook jammer dat die richtlijnen van 15 woningen per hectare in buitengebied en 25 woningen per hectare in het binnengebied afgeschaft zijn. Dat gaf duidelijkheid, zowel voor de aanvrager als voor het college. Het was een objectieve maatstaf die geen ruimte liet voor discussie of willekeurigheid, nog voor vriendjespolitiek. Ook de maximale verhardingsgraad van 75% vinden wij dat die heel hoog blijft, voor sommige percelen zeker. Dat is een spijtige zaak als je bedenkt dat sommige mensen of dat men op een perceel van 1000 vierkante meter tot 750 vierkante meter mag verharden, ook al is daar het waterdoorlatend materiaal inbegrepen. Bij de GKRO hebben we daar ook heel veel kritiek over gehoord en gelezen. Dus ik vind dat vreemd dat jullie niet naar die bekommernis die wij met hen delen luisteren. Ook al hebt u daar een uitleg voor, het staat wel in de bouwvisie.
Ja, laat mij beginnen bij het einde. De GKRO heeft veel kritiek uit, zegt u, over die 75%. Nee, zij hebben gevraagd dat het onduidelijk was. We hebben gezegd, we gaan duidelijker maken. We hebben dat op de GKRO-raad de laatste keer voorgesteld. We hebben gevraagd, zijn er nog vragen hier rond? En ik heb geen enkele vraag gekregen. Het was toen duidelijk dat wij niet voor die 75% bebouwing gaan, maar dat het over verharding ging. Dus GKRO was daarmee akkoord. Dus je moet niet zeggen dat wij daar onduidelijk waren of dat de GKRO niet eens was met wat wij hebben voorgesteld. Nu, wat de kernverdichting betreft, u zegt van ja, vriendjespolitiek, ik hoor het niet graag, misschien hebben jullie dat meer gedaan dan wij. Ja, maar ja, je hebt dat al zo dikwijls voorgelegd. Wij kijken naar wonen in de tijd ook. En vroeger was er die kernverdichting. En dan zeiden jullie, hier mag een meergezinswoning en een meter verder niet. En u gaat mij nu zeggen van dat in onze bouwvisie dat juist wel het geval is. En dat is helemaal niet het geval. Dus die kernverdichting, wij gaan nu naar de woonkernen kijken en wij gaan kijken waar past er een meergezinswoning. Wonen in de tijd, ik weet niet of u dat document al gelezen hebt, zegt net van zorg dat er meergezinswoningen zijn met kleinere en grotere wooneenheden, dicht bij alle voorzieningen, zo dicht mogelijk tegen de woonkern. We kunnen niet alles rond de kerktoren bouwen, ook niet. Dus ik denk dat wij dat wel duidelijk genoeg hebben omschreven. En de GKRO heeft weinig opmerkingen gegeven. de laatste aanpassing. Dus ik was daar zeer tevreden.
Ja, oké, maar die kernverdichtingszones, zoals ik zei, het is een beetje Kafka, hè, dat het nu anders wordt dan ervoor. Want ja, je gaat onfaire toestanden creëren, denk ik, of kunnen krijgen. Je gaat dat krijgen.
Het tijden veranderen en beslissingen veranderen. Dus er zullen nog misschien mensen ooit gezegd hebben, waarom mag dat bij mijn buurman nu wel? En 20 jaar geleden niet. Dus dat heeft altijd bestaan.
Ja, oké, maar ik betreurde.
Want het is bij de vorige bouwvisie dat het net was, zo van hier mag het en een meter verder niet. En wat is daar zo duidelijk aan en zo eerlijk aan? Allee, ja. Ja, en dan moeten we beginnen met...
Ik ga eens allemaal grote... voorstander van die kernverdichtingszone, maar de vorige legislatuur zijn er toch ook appartementen goedgekeurd in de Kromstraat, volledig buiten die kernverdichtingszone. Wat is daar dan het verschil, waarom dat het daar wel is goedgekeurd? Dat is toch op die momenten ook de willekeur van een bestuur, denk ik.
Over dat project kan ik eigenlijk niet veel zeggen, maar ik kan wel iets zeggen over het project van Lindberg, dat denk ik nu momenteel gebouwd wordt of al afgewerkt is, dat weet ik niet exact. Dat was eigenlijk ook buiten de kernverdichtingszone, dat project. En daar heeft het bestuur gezegd van, nee, dat willen wij niet. Dan is die ontwikkelaar naar de provincie geweest. Die heeft daar wel zijn toestemming gekregen om daar die appartementen te zetten. En weet je op welke basis dat was? Omdat er in de buurt al appartementen stonden. En dat is nu net hetgene wat we in deze bouwvisie lezen. Jullie gaan ook nu appartementen toe... laten op in de buurt waar er al appartementen staan. Dus eigenlijk kan er gewoon voor zorgen dat, ja, dat die kern eigenlijk die appartementen steeds meer uit gaan breiden. Ik bedoel, ja, je moet ergens een grens trekken. En ik begrijp Leen volledig. Hè.
Een kernverdichting... kijken op de typologie van de gebouwen. Ja. En het is niet omdat er 1 meer gezinswoning staan en 10 gezinswoningen, dat we zeggen, ah, er staat er 1. En kunnen wij evengoed zeggen, ah nee, er staan hier meer 1 gezinswoningen of half open bebouwingen. Dus dat ze zich daarom...
Nu staan er appartementen in Lindberg. Dus dat ene project mocht er ook bij komen. En als er achterin in de straat verder nog een appartement wordt aangevraagd, kun je op basis van deze bouwvisie beslissen van, kijk, daar mogen ook appartementen komen. Want zo staat het er letterlijk in.
Kon de provincie ook doen met jullie bouwvisie, want die is niet verordenend. Waar of niet waar, Kurt?
Dat is waar. En de provincie heeft ons altijd gevolgd op 1 of 2 projecten na.
Goed. Ja, go on.
Ja. Wij hadden op de gemeenteraadscommissie eigenlijk een 3-tal concrete vragen om een aanpassing te doen. En dat ging dan eigenlijk over een aantal bewoordingen die erin staan. Onder andere voor projecten die een sterke impact hebben op de mobiliteit. Daar hadden wij gevraagd om in de plaats van hetgeen dat nu bij mobiliteit staat, een zorgvuldige beoordeling moet opgemaakt worden om daar een mobiliteitseffectenrapport op te leggen. Maar dat hebben we niet teruggevonden, die opmerking. Bij de bijkomende lasten en voorwaarden, daar hadden we ook gevraagd om de grond binnen deze ontworpen rooilijn, jullie hebben daar weer terug van gemaakt, moet op eerste verzoek aan de gemeente overgedragen worden, terwijl we al jaren een andere tekst gebruiken. De eigenaar moet de grond vallende binnen de ontworpen rooilijn op stratentracé gratis aan de gemeente overdragen. Dus spijtig genoeg, dat staat er weer terug op eerste verzoek. Wat dat voor sommige dossiers uit het verleden was dat eerste verzoek zo 30 jaar later. En dan is dat weer, wordt er weer betwist of dat in orde is. Dus een aanpassing aan die tekst had veel beter geweest. En ik zie dan ook weer, niet tegenstaande dat u daar toch wel vorige keer twijfel over had gezaaid, dat er hier... in de stilte gauw nog even een belastingsverhoging wordt toegepast. Want hier staat nu toch voor grotere opbrengsten dossiers, namelijk meersgezinswoningen en groepsbouwwoningen, of groepswoningbouw, sorry, gaan jullie vanaf 2 woongelegenheden en verkavelingen de kosten door de aanvrager laten betalen, terwijl dat voorheen bij 3 woongelegenheden en verkabelingen was. Dus, en daar was toch wel wat onzekerheid over, maar jullie hebben dat ook weer niet aangepast. Dus eigenlijk 3 gewoon kleine aanpassingen die niet opgenomen zijn.
Nu, Johan, die tekst van de rooilijn op eerste verzoek, dat staat ook in de voorwaarden van de bouw, van de vergunning. En daar wordt op gehandhaafd. Dus die voorwaarden die worden nagekeken of dat wel wordt uitgevoerd. Dat die gratis grond op stand wordt, afstand wordt opgelegd. En dan die belastingsverhoging zegt u, ja, meer gezinswoningen vanaf 2 woongelegenheden. Dat zijn ook meestal projectontwikkelaars. We hebben ook eens gekeken naar de buren rondom ons. En wij moeten ook niet gratis gaan werken. Dus we hebben gewoon een beetje de tarieven en de reglementen aangepast. Zodanig dat het allemaal wel een beetje deftig was.
Ja, oké, dat zijn uw woorden. Dus ja. Dan wensen wij een stemverklaring af te leggen. U hebt rekening gehouden met een paar bemerkingen van de GIKRO, maar toch blijft het geheel zeer vrijblijvend en vaag. Met geen enkele bemerking die wij gegeven hebben tijdens de gemeenteraadscommissie werd er rekening gehouden. Zelfs simpele textuele aanpassingen werden niet opgenomen en daarom gaat onze fractie zich onthouden bij de stemming.
Als iedereen zijn vragen heeft gesteld, vragen wij de goedkeuring. En aangenomen met 15 stemmen voor, 7 onthoudingen en 2 tegen. Dan zijn we aan puntje 16, waar dat ik al zal beginnen met de vragen dat we een goedkeuring vragen voor een niet-goedkeuring voor een verkavelingsaanvraag wegen tracé en lastvoorwaardelaarstraat, Vaarstraat, Zakstraat. Zal ook voor Christel zijn.
Ja, het betreft dus een verkavelingsaanvraag van 29 september 2023 voor een grond gelegen aan de Laarstraat, Vaarstraat, Zakstraat. Om deze verkaveling te realiseren is de aanleg van een nieuwe straat noodzakelijk. In het ontwerp wordt het straattracé en de gratis grondafstand voorgesteld. De verkavelingsvergunning werd op 13 november 2025 door de Raad van Vergunningsbetwistingen vernietigd. In het bijzonder doordat de aspecten in zaken verkeersveiligheid en ontsluiting niet afdoende is. Daarna werd er in het omgevingsloket een nieuwe projectinhoudversie opgeladen op 23 februari 2026 met een aangepaste rooilijn. De deputatie van de provincie Antwerpen vraagt de gemeenteraad opnieuw om een nieuwe beslissing te nemen over het aangepast stratentracé. De gemeenteraad weigert de aanleg van de voorgestelde gemeentewegen zoals opgenomen in de verkavelingsaanvraag. Hierbij verwijs ik ook naar artikel 3, het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2023 over het ontworpen rooilijnplan wordt ingetrokken op basis van het algemeen rechtsbeginsel en ik ga het in het Nederlands zeggen, nieuwe regelgeving gaat voor op oude regelgeving. En op basis van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 13 november 2025, waarbij op basis van de exceptie van onwettigheid het besluit van de gemeenteraad buiten beschouwing heeft gelaten. Graag goedkeuring van deze weigering van de voorgestelde gemeentewegen.
Ik weet niet of er vragen bij zijn, maar voor de duidelijkheid nog iets. Als u goedkeurt, dan keurt u goed voor de weigering van deze beslissing. En dat is aanvaard met 22 stemmen voor en 2 onthoudingen. En aan puntje 17 ga ik het woord, dankzij anciëniteit, aan Tine geven, omdat ik hierin betrokken ben.
Voorzitter mogen zijn als anciëniteit. Je kunt dat ook zeggen, ouderdom misschien. Dat is misschien niet altijd even goed. Maar ik hoop dat je mij verstaat, want mijn stem laat het niet zo goed toe. Dus het puntje 17 is hier de gratis grondafstand in de Molenstraat 17. En daar vragen wij de goedkeuring, maar eerst geef ik het woord aan Christel.
Naar aanleiding van een omgevingsaanvraag van 12 december 2024 voor het verbouwen van een meergezinswoning in de Molenstraat 17 wordt er nu een gratis grondafstand van 35,30 vierkante meter vastgelegd. De gronden vallen binnen de ontworpen rooilijn, moeten gratis afgestaan worden aan de gemeente en alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de ontwikkelaar. Bovendien is hier een ondergrondse erfdienstbaarheid om een regenput en septische put te kunnen voorzien. Graag uw goedkeuring.
Ja, dank u, Tine. En dan zijn we puntje 18, rapport Lokale Energie- en Klimaatpact 2025 voor Tim, een kennisname.
Ja, goedenavond allemaal. Ik zit van keer hier. Ik ben een beetje opgeschoven. Nu, wat het LKP-rapport betreft. Het rapport dat bij het punt werd gevoegd voor de gemeenteraad is helaas niet helemaal actueel, aangezien dat een momentopname is geweest. Die cijfers worden normaal gezien vastgelegd in februari. Maar op dat moment waren die nog niet allemaal bijgewerkt. Nu, toevallig is er net vandaag nog een geactualiseerde versie gepubliceerd geweest. Ik heb er straks een poging gedaan om die nog door te mailen, maar ik denk dat ik iets verkeerd gedaan heb, want ik heb nog niemand gehoord die ze effectief aangekregen heeft. Dus ik zal ervoor zorgen dat jullie dat zeker nog wel krijgen, die geactualiseerde versie. Nu, het LKP-rapport bevestigt toch dat Ranst duidelijk op de goede weg is en dat we onze engagementen die we in het verleden gemaakt hebben ook effectief omzetten naar concrete resultaten op het terrein. Het is hier al een heel aantal keer aan bod gekomen en er zijn heel wat inspanningen geleverd rond vergroening, aanplanten van bomen, fietsinfrastructuur enzovoort enzoverder. Nu, ook binnen ons patrimonium zijn er een heel aantal geplande ingrepen die deels ook al effectief zijn doorgezet en er een heel aantal die nog op stapel staan voor de toekomst. Er zijn ook een aantal nieuwe initiatieven rond energieprojecten en deelmobiliteit die stilaan beginnen evolueren naar ook een effectieve uitvoering. Ook financieel wordt deze aanpak duidelijk onderbouwd. In 2025 werd er voor meer dan 3,4 miljoen euro aan klimaatgerelateerde investeringen gerealiseerd, waarmee dat we ook voldoen aan de cofinancieringsvoorwaarden van het LEKP. Dus ja, samengevat toont het rapport aan dat we niet alleen juiste keuzes maken, maar dat we ze ook effectief uitvoeren en verder zetten. Zodanig dat we kunnen voortbouwen aan een klimaatrobuuste gemeente met zichtbare resultaten en een duidelijke richting voor de toekomst. Nu, zoals u waarschijnlijk al wel weet, is de Vlaamse overheid wel bezig met een afbouw van heel het LKP-verhaal. En voor LKP 2.0 en 2.1 is die financiering ondertussen eind vorig jaar al effectief stopgezet. En ook de doelstellingen die eraan verbonden zijn, vervallen vanaf dit jaar. Voor LKP 1.0 komt er nog wel een laatste subsidieronde. Maar daarna worden die financiële engagementen volledig afgerond en verdwijnen de subsidies. Ook de tools om deze rapportage te kunnen doen, zullen dan niet meer beschikbaar zijn. Maar als gevolg dat dus eigenlijk tegen volgend jaar LKP helemaal wordt afgeschaft als beleidsinstrument en zal vervangen worden door een meer algemeen overleg- en ondersteuningskader, zonder dat daar op dit moment al heel veel zekerheid over is. Nu, wat onze gemeente betreft, betekent dat niet dat er geen rapportage meer zal zijn voor de toekomst. Het blijft zeer belangrijk om die klimaatdoelstellingen op te volgen, zodanig dat we ons beleid daarop kunnen verder zetten en ook verder kunnen afstemmen. Vandaar dat we ook besloten hebben om eigenlijk ons klimaatplan 2030 voor onze gemeente eigenlijk als doelstelling en als leidraad te gebruiken en op basis daarvan wel te blijven opvolgen en te blijven rapporteren.
Ja, dank u, Tim. Zijn daarbij vragen of opmerkingen? Kurt?
Ja, zoals daarnet verwoord werd, is het slechts een voorlopig rapport. In de eerste week van mei zou het helemaal online raadpleegbaar zijn via het online portaal van het lokaal energie- en klimaatpact. Dus jammer dat we nu, maar daar kun je niks aan doen, enkel de voorlopige cijfers zien. Maar we zijn zeker vast benieuwd naar de resultaten in mei. Nu, het is inderdaad zo dat er voor een aantal werven waar we met de gemeente aan gewerkt hebben, een goede start hebben gemaakt. Maar het is ook duidelijk dat ook de volgende jaren er nog sterk zal moeten worden ingezet worden om de doelstellingen die in ons klimaatplan staan te realiseren. Ook al is dit de laatste rapportering in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Nu, de doelen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact zijn immers ook opgenomen, vaak letterlijk, in het klimaatplan Randst 2030. En dit klimaatplan werd door 23 van de 25 gemeenteraadsleden goedgekeurd tijdens de vorige legislatuur. Dus ook door de gemeenteraadsleden van de toenmalige oppositie, met uitzondering van het Vlaams Belang. Laat ons alsjeblieft dit document niet een votje papier daarvan maken, maar ik heb gehoord daarnet dat er toch naar gekeken zal worden. En we hopen daar ook een zekere rapportage van te zien. Nu, we willen toch enkele werven en acties uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact en ons gemeentelijk klimaatplan even aanhalen, om gewoon eens even te weten, u verwees daarnet naar, er zijn heel wat plannen in de maak. En ik ga ze natuurlijk niet allemaal bevragen, maar we zijn toch wel eens benieuwd welke acties er in 2025 en op korte termijn ook in 2026 gaan gebeuren rond de extra bomen per inwoner. Één extra boom per inwoner en een halve meter haag extra per inwoner. We zitten daar voorlopig op de cijfers bij de bomen rond de 10%. Het zal een beetje meer zijn nu met de nieuwe cijfers die er in mei aankomen. En met de hagen zitten we op 22% van het doel 2030. Dus kan je daar eventjes zelfs nog toelichting rond geven van wat er gaat gebeuren in 25 en 26 nog rond die aanplant van hagen en bomen. Ook graag een toelichting rond het project deelauto's. We hebben dat in het vorige bestuur heel graag willen realiseren. Maar de visie was toen, we gaan dat niet met onze gemeente alleen doen. We gaan dat eigenlijk doen met in het kader van de vervoersregio. Die gaan ook mee een project afkomen. Ze zijn er momenteel mee bezig. En Landis heeft met jullie een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin dat project in zit rond de deelauto's. Dus wat is daar de stand van zaken in? En tot slot de ontharding. Onze gemeente zou tegen 2030 1 vierkante meter moeten ontharden. Tegen 2030. En ook daar zitten we momenteel rond de 15% van dat doel. Dus kan u even concreet zeggen welke doelen u hebt rond de vergroening van bomen en hagen, de deelauto's en de ontharding. Welke projecten zijn daar momenteel in de planning?
Jawel, Kurt, om heel concreet te antwoorden op uw vragen. En inderdaad, ik heb nu de geactualiseerde cijfers. Wat dat de aanplant van bomen betreft, herinner u nog vorige gemeenteraad, mijn getal, 5731 was het. Daar waren bomen bij. Nu, in ieder geval, u zal dat zien. Ik ga u zo snel mogelijk het meest actuele rapport van vandaag bezorgen. Daar zal u zien. We zaten op 9,79%. Ondertussen zitten we daar op bijna 20%. Wat dus eigenlijk wil zeggen dat we het laatste jaar een verdubbeling hebben gerealiseerd van hetgeen in de 4 voorgaande jaren werd gerealiseerd. Hetzelfde wat hagen betreft, ook daar zitten we niet aan een verdubbeling, maar daar gaan we wel van bijna 22% richting de 35%. Wat de bijkomende aanplant van bomen betreft, en dat hangt ook een beetje samen met uw vraag over de ontharding. In het masterplan waar we momenteel mee bezig zijn, voor heel de site van de Nestlaan, daar gaat zowel naar ontharding als naar aanplant van bomen heel veel gerealiseerd worden. Aangezien dat daar serieus onthard gaat worden, de oppervlaktes van de loodsen daar enzovoort, dat gaat over duizenden en duizenden vierkante meters. Dus dat gaat zeker. En dat is ook iets wat dat op relatief korte termijn in de komende jaar, 2 jaar gerealiseerd zou worden, normaal gezien. Dus daar gaan wel enorme stappen ook gezet worden. En dan wat de deelwagens betreft, u hebt het zelf al aangehaald, de vervoerregio is er inderdaad mee bezig. Daar is een aanbesteding gebeurd en op dit moment wachten wij eigenlijk op de concrete cijfers, de concrete plannen, zodanig dat we op basis daarvan kunnen kijken van willen we daarin meestappen of niet in dat deelwagenverhaal. Maar dat zal er dus een beetje van afhangen met welk concreet project en welke concrete kosten dat daaraan verbonden zijn, waarmee dat de vervoerregio gaat komen. Ik verwacht dat wel in de komende weken van daar meer van te vernemen, maar op dit moment wachten wij dat dus ook nog een beetje af.
Ja, we gaan dat inderdaad goed opvolgen. We zijn blij dat de gemeente blijft inzetten op die vergroening met de aanplant van bomen. Je hebt er inderdaad een hele mooie site op de Van den Nestlaan met het NAC, waar dat nu inderdaad kan gebeuren. Rond de deelwagens ja, hopen we echt wel dat je daar ook gaat instappen. Ik denk dat er heel veel vraag is van mensen, jongeren en zo, die zich geen wagen kunnen veroorloven of die dat niet wensen, maar die dan toch een eentje willen te gebruiken. Ik denk dat dat een heel mooi project kan zijn. Dan vond ik het een beetje vreemd, maar ik kan dat misschien niet goed begrepen hebben, dat in de meerjarenplanning voor werkingsbudget deelauto's elk jaar 0 euro was ingeschreven. Misschien hebben we dat niet goed begrepen. Kunnen jullie dat eventjes toelichten?
Nee, dat klopt, omdat er op het moment dat de meerjarenplanning opgesteld is, dat er toen ook ja, nog geen enkele zekerheid was over ja, wat en hoe. Dus hebben we ervoor geopteerd om daar nog geen budgetten voor te voorzien. Maar zoals ik al zei, een beetje afhankelijk van met wat de vervoerregio gaat komen, kunnen daar indien nodig, indien wij het wenselijk achten om daarin mee te stappen in dat project, kunnen daar wel de nodige budgetten voorzien worden. Maar omdat er op dat moment eigenlijk ja, weinig duidelijkheid was en eigenlijk op dit moment zitten we nog altijd een beetje te wachten op hoe gaat dat nu concreet georganiseerd worden. En van zodra dat we dat weten, kunnen wij met het college bekijken of dat we daar effectief in willen meegaan in zo'n project en kunnen daar ook budgetten voor voorzien.
Wij hopen inderdaad dat daar de nodige budgetten voor voorzien worden en dat dat hetzelfde succesverhaal gaat zijn zoals de Donkey Republic fietsen, die eigenlijk het heel goed doen in onze gemeente. Nu, tot slot. De rapportage van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, ja, dat stopt dus omdat het ophoudt te bestaan. Dat gaf ons toch een goed beeld van wat er eigenlijk in de gemeente gebeurt. Ook is helaas Rest Future Proofed, een website waar eigenlijk de gemeenteraadsleden, maar ook de inwoners konden zien wat de gemeente doet, hoe ver we van dat doel al, of dat we naar dat doel toegroeien, wat de mensen zelf kunnen doen. Daar kon je eigenlijk heel goed zien hoe de gemeente zijn best doet om van onze gemeente een duurzame gemeente te maken. Nu, dat is ook verdwenen. Dus ja, waar kunnen de mensen of de gemeenteraadsleden nog een rapportage verwachten van wat onze gemeente doet in het klimaatvriendelijke verhaal?
Wel, Kurt, inderdaad, we hebben beslist om heel dat future-proofed verhaal om dat stop te zetten, om de eenvoudige reden dat daar één best wel wat tijd en energie inkruipt om dat allemaal up-to-date te houden. Anderzijds was daar ook een vrij grote kost aan verbonden. Zo even uit het hoofd denk ik dat die licentie iets van een 7.000 à 8.000 euro per jaar kostte. Om dan eigenlijk maar een heel beperkt aantal mensen, als we dan gingen kijken naar, ja, wordt die website effectief bezocht en gebruikt, om dan eigenlijk een heel beperkt aantal mensen te gaan bereiken. Nu, zoals ik net al zei, gaan we het klimaatplan een beetje nu als leidraad gebruiken voor onszelf in de plaats van LEKP. En daar zal ook op tijd en stond, bijvoorbeeld ook in de Rijnstinfo en zo, zal daar ook over geïnformeerd worden. Dat zal ook op de website en zo terug te vinden zijn, zodanig dat mensen die daarin geïnteresseerd zijn, die dat graag mee opvolgen, dat die uiteraard die informatie ter beschikking hebben.
Oké, bedankt voor de toelichting.
Goed, dat was een kennisname. En dan gaan we over naar puntje 19, jaarverslag en jaarrekening 2025 en begroting en jaarplanning 2026 van de Sportregio Connect voor Sonja.
Ja, collega's, goedenavond. Dat is ook een jaarlijks wederkerend puntje. Dus we hebben met de Sportregio algemene vergadering gehad. En daar is het jaarverslag en de jaarrekening van 2025 goedgekeurd, als ook de begroting en de planning voor 2026. En elke aangesloten gemeente dient dat ook op de gemeenteraad te brengen voor goedkeuring. Misschien één belangrijk puntje voor diegenen die het document hebben bekeken. U zal zien dat onze inkomsten dalen toch wel voor 2026. En dat heeft te maken dat er minder subsidie zal zijn via Sport Vlaanderen. Graag uw goedkeuring.
Goed. Zijn daar vragen of opmerkingen? Nee, dan graag de goedkeuring. En goedgekeurd met 24 stemmen. Dan hebben we puntje 20, subsidiereglement voor de Randstad sportclubs.
Ja, dus het Scheepcollege heeft het toch opportun geacht om het bestaande subsidiereglement voor de sportclubs, om dat in een nieuw jasje te steken. Hoe zat het systeem nu in elkaar? We hadden eigenlijk twee reglementen. Een algemeen basissubsidiereglement en dan nog één reglement specifiek toegespitst voor subsidiering van de jeugdwerking. Nu, de bedoeling met het huidige reglement is om eigenlijk de twee reglementen in één reglement te gaan integreren. En dat heeft eigenlijk diverse redenen. Er was eigenlijk een scheeftrekking in de subsidiering bij clubs met veel jeugdwerking. En via dit reglement komen we tot een betere integratie. Voor onze ambtenaren, voor de sportdienst, was het bestaande reglement eigenlijk heel veel puzzelwerk, heel veel werklast, administratief gezien. En met dit reglement pogen we dat te vereenvoudigen en ook transparanter te maken, waardoor ook voor de sportdienst de werkdruk zal verlagen. Ook de clubs gaan zelf minder administratief werk hebben, want in het vorige reglement moesten er heel veel zaken aangeleverd worden. Dus op deze manier willen we dat ook wat aan tegemoet komen en vereenvoudigen. Het vorige reglement werkte met een puntensysteem wat heel veel bewijslast vroeg voor de clubs en eigenlijk vanuit onze sportdienst ook moeilijk te controleren was. Het nieuwe reglement is uiteraard ook doorgesproken en overlegd geweest in verschillende vergaderingen met onze sportclubs. Er is dus inspraak geweest en wij hebben ook rekening gehouden met hun opmerkingen. Bij het samenstellen van dat nieuwe reglement hebben we ook eens gekeken van kijk, hoe doen de andere gemeenten dat rondom ons, vooral de gemeenten waarin dat we samen zijn aangesloten, ook in die sportregio Connect, en hebben we ook een beetje daar onze mosterd gehaald. En ik geef het ook mee, we gaan zien hoe dat loopt, eens dat de cijfers aan volgend jaar concreet binnen zijn en de subsidieverdeling, mocht er een bijsturing nodig zijn, kan dat uiteraard naar de toekomst toe nog steeds gebeuren. We voorzien 42.900 euro jaarlijks aan subsidiebudget. Wie komt er in aanmerking? Uiteraard enkel erkende randsportverenigingen. En het reglement voorziet eigenlijk een basissubsidie van 100 euro. En dan nog een aanvullende subsidie op basis van 5 categorieën. Brons, zilver, goud, diamant en briljant. Dus elke club die erkend is, krijgt dus die basissubsidie van 100 euro. En dan om tot een andere categorie te behoren, moet dus de vereniging een minimum aantal leden hebben. Dus hoe meer leden, hoe hoger dat men in de categorie komt. En voor de categorie zilver, goud en diamant moet er minstens aan 3 van de voorwaarden voldaan zijn. Graag uw goedkeuring voor dit nieuwe reglement.
Zijn er vragen bij? Nee, dan graag de goedkeuring. En 24 goedkeuringen. Dan zijn we aan puntje 21, reglement uitgifte gemeentelijke cadeaucheck.
Ja, dus ook een totaal nieuw reglementje dat vandaag voor ligt. Dus in het verleden was het zo, mensen die een kindje kregen hier in de gemeente, die kregen een financiële steun van de gemeente onder de vorm van een geboortepremie. Ook onze jubilarissen, die kregen een centje. En wij dachten van, ja, kijk, plaats van gewoon dat centje te geven, laat ons een randstbon invoeren om op die manier toch eigenlijk ook de lokale economie en de middenstand te steunen en op die manier de burgers aan te zetten om toch meer lokaal te kopen. Dus dit reglement gaat eigenlijk het reglement vervangen op de geboortepremies en op de jubilarissen. Naar de toekomst toe kunnen we ook de trouwens bijvoorbeeld gaan voorzien in de plaats van een geschenk van een ransbon, waarbij dus dat de mensen die zo'n bon krijgen, die kunnen gaan gebruiken in de toekomst bij onze ranste ondernemers en middenstand. We zullen daarvoor in zee gaan met Circlo. Dat is ook een bedrijf die dat helemaal heeft uitgerold voor de gemeente Nijlen. Dus zij doen dat voor de gemeente. Ze hebben een heel systeem op poten gezet en eigenlijk een zeer laagdrempelige applicatie uitgewerkt via een appje. De handelaars die zullen deelnemen in de toekomst gaan ook wekelijks uitbetaling krijgen als er dus burgers bij hun een bon spenderen. En toetreden tot dit platform is volledig gratis voor de handelaars. De deelnemende handelaars zal u kunnen terugvinden op de handelsgids van Circlo onder het knopje gemeente Rans en uiteraard ook op onze eigen website. Kostprijs hiervoor is 5.500 euro per jaar, BTW inbegrepen. En dat is voor het hele gebruik van de applicatie. Circlo gaat ook heel de betalingen gaan opvolgen, de doorstortingen doen naar de handelaars als er facturen nodig zijn. Dus zij gaan eigenlijk heel dat luik op zich nemen, dat we daar niet onze financiële diensten, die momenteel toch ook wat onderbemand zijn, mee moeten gaan belasten. Zij gaan dan ook Circlo promotiemateriaal ter beschikking stellen, waarbij dat de handelaar dus een klevertje in zijn etalage kan hangen om aan te geven dat hij deelnemende handelaar is. De checks die gaan online te koop zijn in een veelvoud van 10 euro. En ook bij ons om de onthaalbalie zullen die te verkrijgen zijn voor de mensen die toch niet zo online erg onderlegd zijn. We gaan ook op 15 juni een demonstratieavond organiseren in een boomgaard, waar dus alle deelnemende handelaars die interesse hebben daar een woordje uitleg gaan kunnen krijgen. En bij de andere gemeenten is dat ook zo. Een bon is 1 jaar geldig. En stel dat er mensen zijn die een bon kopen en dat toch niet spenderen, dan gaan die centen komen die toe aan de gemeente. En mensen die bijvoorbeeld een bon hebben gekregen van 50 euro, kunnen ook in stukken aftikken bij een handelaar. Dus ze moeten niet in één keer ook die 50 euro besteden, maar kunnen daar 25 euro laten aftikken. Dus wij zouden graag jullie goedkeuring vragen voor de invoering van deze ransbon.
Ja, Johan.
Ik heb een paar vragen. In artikel 6, paragraaf 3 staat dus dat het college inschrijvingen kan weigeren. Kunnen mij een concreet voorbeeld geven waarom een handelaar uitgesloten kan worden of geweigerd kan worden?
Ja, we hebben dat voorzien voor als een mogelijke situatie zich zou kunnen voordoen. Dus momenteel is daar nog niet echt... Ik zal zeggen dat hier morgen iemand een pornoshop of zo opent. Ik weet het niet. Dat gezicht is misschien een beetje strijdig met de goede zeden. Ik weet het niet, maar het is daarin voorzien. Of als er hier morgen iemand, een wapenhandelaar, een vesting gaat opendoen. Dat kan bekeken worden door het college. Men heeft gewoon die mogelijkheid voorzien in het reglement.
Oké. Okay. En u hebt daar juist gezegd dat een handelaar een bedrag kan afboeken.
Ja.
Zijn dat elektronische checks?
Nee, via de appje, hè.
Oké.
Okay. Just, Bart, wat ik zeg, want ze hebben door een demonstratie, we hebben dat ook zelf nog maar
dus
één keer
gezien. Elke bon zal een QR-code hebben. En een handelaar zal die QR-code kunnen scannen en dan een stuk ontwaarden van die bon. Dus hetgeen dat nog op de bon staan, daar kan hem gewoon met diezelfde QR-code naar de volgende handelaar gaan en verder gaan.
Dat is dan online, constant. Ja. Want anders gaat er naar 2 winkels. Oké, goed. U sprak er ook van dat dit reglement zal het reglement van de geboortepremie en jubilarissen vervangen. Uh-huh. Dat staat wel niet in het besluit, hè? Dus dat kan niet, hè?
Ja, op termijn. We moeten eerst het systeem moet nog geïmplementeerd worden. Hè. En dan zullen wij de andere reglementen ter afschaffing voorbrengen. We kunnen dat nog niet onmiddellijk gaan invoeren, want het platform moet nog geïnitialiseerd worden. We moeten ook nog de deelnemende handelaars gaan zoeken. Dus momenteel is er nog niemand toegetreden. Hè. Dus wij hopen er toch ergens mee in september van start te kunnen gaan.
Oké, en dan... hoe noemt die firma? Cyclo?
Circlo.
Cyclo?
Circlo.
Ah ja, Cyclo. Ja, ik had het hier.
Circlo. Ja, mijn stem is niet goed. Ja. Ik heb ook hetzelfde feestje.
Maar dus, als ik het dan goed begrepen heb, dan gaan zij die gelden innen en gaan zij ook de uitbetalingen doen?
Ja.
Dus zij beheren het geld, niet de gemeente?
Ja. Ja, dat is via een wachtrekening bij een bank en zij nemen dat volledige administratieve luik voor hun rekening.
En u zei daar juist ook van als er checks niet gebruikt zijn, dan komt dat geld naar de gemeente.
Ja.
Hoe moet ik dat zien?
Ja, die checks hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. Dat is ook in de andere gemeenten waar dat op die manier wordt toegepast. En worden die checks niet gebruikt binnen 1 jaar, dan... gaat dat geld terug op de rekening van de gemeente worden gestort. Ja, dat is zo.
Ik denk dat u dat toch eens heel goed moet gaan bekijken, want er zijn al uitspraken over geweest. En Unizo die waarschuwt er ook van. U kan er wel effectief een datum op zetten dat die check een jaar geldig is. En eigenlijk betekent dat dat je de mensen aanmoedigt om niet lang te wachten om die check te verzilveren. Maar vermits dat die cadeaucheck wordt aangekocht met geld, vertegenwoordigt dat geld. En geld vervalt niet. En er zijn heel veel winkels waar dat je een check kunt kopen, waar dat effectief op staat 1 jaar geldig. Als je nou 2 jaar met die check komt, zeker de grote winkels, die gaan die gewoon verzilveren, want dat geld vervalt niet. Dat kan niet. Daar zijn al juridische uitspraken over. Ik dacht dat u dat zou
doen. Ja, allee, Circlo past er op deze manier toe. Zij doen ook heel dat beheer en zij hebben gezegd van kijk, die checks die niet worden ontwaard binnen het jaar, dat geld wordt terug van de wachtrekening op de gemeenterekening overgemaakt.
Goed. Zijn er nog vragen? Ja, Kurt.
In december 2025 keurde de gemeenteraad de toekenning van een financiële tegemoetkoming voor personen met incontinentie of stomazorg toe. Ook werd er een verhoging voorzien van het DIFTAR-saldo voor elk kind jonger dan 3 jaar van wie een ouder in begeleiding is bij het OCMW of recht heeft op een leefloon. Nu, de verhoging van het DIFTAR-saldo voor alle ouders met kinderen jonger dan 3 jaar stond niet meer in dat reglement. En deze ouders hebben ook heel veel luierafval, wat natuurlijk weegt op de DIFTAR-kost voor restafval. Onze fractie heeft toen gevraagd om deze premie toch toe te kennen aan de gezinnen met een kind jonger dan 3 jaar. En de burgemeester heeft toen geantwoord dat die premie zou vervat zitten in, of die premie van 30 euro zou vervat zitten in de Randstbon. Maar we hebben daar ook niets over gelezen in het reglement. Kan u daar even toelichting geven? Want dat was toch beloofd dat de ouders met een kind jonger dan 3 jaar, die verhoogde DIFTAR, dat zou dan wegvallen, maar die zouden dan een Randstbon krijgen. Dat zien we daar niet in terug.
Ja, dat is de bedoeling, dat die ook via die geboortepremie dan een bepaald totaalbedrag krijgen, waarbij dat ze dus inderdaad onder de vorm van een Randstbon. En dus daarvoor kregen zij inderdaad een korting op hun afvalverwerking van al die pampers. Dat ze nu met die Randstbon hun tegemoetkoming kunnen krijgen door te zeggen oké, ik heb met die bon bij de lokale handelaar heb ik budget om een pamper aan te schaffen.
Dus de mensen die een kindje krijgen, die gaan een geboortepremie krijgen via de Randstbon, plus daarbij 30 euro van
ja, dat is nog voor een categorie, hebben we dat zo voorzien, ja.
Maar dat gaat dan in nog niet onmiddellijk, dus de kindjes die, of de ouders
nee,
die
nee, wij moeten wachten tot, ik heb het net gezegd, totdat die bon geïmplementeerd is. Dus zolang dat die niet geïmplementeerd is, blijft de rest onder het oude systeem.
Dus de ouders die nu een kind hebben jonger dan 3 jaar, die gaan die Randstbon dan niet krijgen, voor die 30 euro?
Die zullen nog via het oude systeem krijgen, via die korting.
Is dat aan IGI aangemeld? Allee, ja, het zou wel jammer zijn, hè. Er wordt ons iets beloofd, dat de kinderen met die luierafval...
Ik denk dat nog niet aan IGAN is doorgegeven om dat stop te zetten, zolang dat we hier niet meer van start gaan.
Ja, maar het stond ook niet in het reglement dat we in december hebben goedgekeurd. Dus IGAN gaat dat niet meer erbij zetten. Hè. Die gaan enkel dat erbij zetten voor de ouders die...
Ja, dan moet
die
ik eens even navragen van, voor dit jaar... Allee, er worden lijsten van bijgehouden. Hè. Dus allee, die mensen gaan zeker hun tegemoetkoming krijgen. Is het niet via de korting via IGAN, is het via een Randstbon. Op het einde van het jaar is die een bon ook ter beschikking of in september.
Nee, wij hebben het bang dat er nu toch wel een aantal ouders gaan uitvallen. Hè. Want u zegt, ja, die Randstbon moet nog geïntroduceerd worden.
Nee, die gaan zeker krijgen. Daar zijn lijsten van, die krijgen wij door. Dus ik wil dat wel even nu vragen voor dit jaar, voor die overgangsregeling... Of dat die gezinnen nog via voor 2026 via de korting van IGAN of dat er al via de Randstbon, dat wil ik wel even navragen en u nog laten weten.
En dat belooft u ook op uw communiceeltje, zoals de burgemeester enkele maanden geleden deed?
Om dat te laten weten?
Nee, niet om dat te laten weten, om dat toe te passen.
Om?
Om dat toe te passen.
Ja.
Oké.
Voilà. Ja. Oh. Dat kan iedereen niet zeggen. Als er geen vragen meer zijn, dan vragen we de goedkeuring. nog één iemand, denk ik. Nee. Ja, toch aangenomen met 24 stemmen. En dan zijn we aan puntje 22, projectvereniging Biscuit. Goedkeuring vragen we daar. En Tine zal dat toelichten.
Ja, we hebben hier al een tweetal keren een agendapunt over Biscuit gehad. Het zijn dus die 12 gemeenten die samen een projectvereniging hebben opgericht met als doel meer service en kwaliteit te bieden op basis van de BIEB, cultuur, gemeenschapscentrum en het aanbod van de uitpas. Dus dat jaarverslag, hier staat in hoeveel keer die vereniging bij elkaar gekomen is, die projectvereniging, de doelstellingen, de samenstelling. En dan is er een financieel verslag bijgedaan door een accountant. Maar dat moet dus jaarlijks voorgelegd worden op die 12 gemeenten, op die gemeenteraden van die 12 gemeenten. Vandaar ook de goedkeuring voor dit verslag. Sorry.
Als er geen vragen zijn, graag de goedkeuring. En wat een eensgezindheid, 24 goedkeuringen. En dan zijn we toe aan de interpellaties, waarvan de eerste voor Groen is. Omgevingsvergunning kappen van bomen aan de Randse Steenweg. Voorwaardenvergunning, namelijk aanplant van een haag tussen de Vander en Slaan en Herentalse baan, niet uitgevoerd.
Ja, op 9 januari 2025 vroeg onze gemeente een omgevingsvergunning aan voor het kappen van enkele bomen aan de Randse Steenweg tussen de Herentalse baan en de Van den Nistlaan. Dit in het kader van die drietal platen die daar gelegd zijn aan het fietspad. Nu, op 25 februari 2025 verleende het Schepencollege een voorwaardelijke vergunning voor het kappen van deze bomen. Nu, die vergunning werd verleend onder de voorwaarde dat er een haag zou worden aangeplant, rekening houdend met de nodige oversteekplaatsen voor fietsers. En dat was om de biodiversiteit te waarborgen en voor voldoende afscheiding te zorgen tussen de rijweg en het fietspad. En de beplanting zou ook een meerwaarde zijn om het water daar op te nemen en te laten verdampen, want dat gebied zou watergevoelig zijn. Nu, rekening houdend met de voorziene oversteekplaatsen voor de fietsers, was dit een project van ongeveer 600 meter nieuwe haag. Het plantseizoen is ondertussen voorbij en de haag werd nog niet aangeplant, ook al was dit als voorwaarde opgenomen in de omgevingsvergunning. Maar naast het naleven van de voorwaarden in de vergunning, stellen we toch voor om het project nog een klein beetje door te trekken tussen de Herentalse baan en de burgemeester Louis Pitoorslaan. Op dit traject van 200 meter is al 140 meter onverharde berm aanwezig en de overige 60 meter ter hoogte van de asverschuiving is verhard, maar biedt onze gemeente de kans om op openbaar domein te ontharden en nadien ook te vergroenen. Twee acties die opgenomen zijn in ons gemeentelijk klimaatplan 2030, maar ook stonden in het lokaal energie- en klimaatpact 1.0, 2.0 en 2.1. En bovendien zorgen we er dan ook voor dat die deel van het fietspad afgescheiden zal worden van de rijbaan. We hebben daarvoor twee vragen. De eerste vraag is: wanneer gebeurt de aanplant van de haag die als voorwaarde werd opgenomen in de omgevingsvergunning? En twee, is ons gemeentebestuur bereid om 200 meter extra haag aan te planten tussen de Herentalse baan en de burgemeester Louis Pitoorslaan, om op deze manier te komen tot 800 meter extra haag aanplant en vele vierkante meters ontharding op openbaar domein?
Ja, Kurt. Die haag werd inderdaad als last mee opgenomen in die vergunning. Nu, ja, de reden waarom dat die aanplant nog niet gebeurd is, was eerder om organisatorische redenen. Er zijn heel veel aanplantingen gebeurd het afgelopen plantseizoen. We kunnen helaas niet alles tegelijk doen. Nu, normaal gezien staat dat wel op de planning voor het komende plantseizoen. Dus dat wil zeggen eind dit jaar, begin volgend jaar. En in principe ja, hebben we om die last die is opgelegd in die vergunning, om die uit te voeren. Eigenlijk, in principe hebben we daar 5 jaar de tijd voor. Dus op dat vlak zitten we nog wel oké. Maar dus normaal gezien zal dat voor het komende plantseizoen zijn. Dan ja, wat de suggestie betreft om daar nog bijkomend een stuk haag aan te planten. Ik zal dat bekijken met de Groendienst. Eens even kijken wat zij daarover zeggen. Rekening houdend natuurlijk ook met de kosten en het onderhoud dat dat allemaal met zich meebrengt. Ja, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat een haag dat op zich wel mooi is voor het straatbeeld, maar het moet ook allemaal onderhouden worden. Dus ik wil dat voorstel zeker bekijken met de Groendienst in zoverre dat zij dat zien zitten om dat uit te voeren en om dat nadien ook te onderhouden.
Ja, dankjewel voor het antwoord. U spreekt over organisatorisch. Was het moeilijk om dat te realiseren? Ja, we begrijpen dat wel, dat dat misschien moeilijk was. Dat niet alles tegelijk kan gebeuren. Maar als wij de omgevingsvergunningen bekijken, die aan inwoners oplegt als zij een boom kappen, en dat is goed dat je dat doet, dat is eigenlijk al jaren zo, hè, dan moeten de inwoners van onze gemeente binnen het jaar opnieuw een aanplant doen van streek-eigen groen. Maar dat geldt dan blijkbaar niet voor onze gemeente. En dat vinden wij toch wel jammer. Hè. Er staat inderdaad in die voorwaardelijke vergunning, staat er geen termijn op. Hè. En dat vonden we eigenlijk ook al vreemd. Hè. Inwoners moeten het binnen het jaar doen. De gemeente zet zich geen termijn vast. Dus kan het eigenlijk ook, zoals u zegt, binnen de 5 jaar gebeuren. Maar ik hoor u ook zeggen van, kijk, we gaan het toch doen in het volgende plantseizoen. Oké, we gaan daar niet over vallen, als het maar gebeurt. Maar we hadden het toch liever gezien eigenlijk in het eerstvolgende plantseizoen. En dan over de intentie om de haag door te trekken op die 140 meter die al onverhard is en die 60 meter die verhard is. Wij kunnen alleen maar hopen dat de diensten dat zien zitten. In het verleden zijn er nogal onthardingsprojecten gebeurd, ook vaak met heel veel stabiliseer dat moest uitgebroken worden. Dus het gaat er over 60 meter, ik schat zo'n meter breed. Ik denk dat dat toch nog wel haalbaar is. Het draagt gewoon bij om die percentage, de 10.000 lopende meter haag die moeten aangeplant worden tegen 2030, om dat te bereiken. Hè. 10.000 meter is veel, maar als je al 800 meter kunt doen, dat is al een serieus deel daarvan. Dus wij hopen echt dat je daar verder mee aan de slag gaat.
Ik ga dat zeker bekijken, Kurt. En nog heel even wat uw vergelijking betreft met kapvergunningen die worden afgeleverd. Ja, die vergelijking klopt hier natuurlijk niet helemaal. Die bomen zijn daar verwijderd geweest omdat zij het fietspad omhoog duwden, wat dan natuurlijk ook niet ideaal is. En in de plaats daarvan is er inderdaad gezegd, we gaan over heel dat traject dan inderdaad wel een haag voorzien. Dat is natuurlijk nog iets anders dan iemand die een vergunning aanvraagt om een boom te kappen, waar wij dan inderdaad de voorwaarden opleggen om daar een nieuwe boom voor in de plaats te zetten. Dus die vergelijking gaat hier volgens mij niet helemaal op. Maar goed, in ieder geval, komende plantseizoen, normaal gezien, zal de hager komen.
Ja, Tim, dat begrijp ik. Dus heel goed wat je daar nu zegt. Hè. Inwoners die willen een boom vellen, omdat je ziet het altijd in de motivatie, omdat ze te dicht bij de woning staat, of omdat de boom boomrot heeft. En in dit geval was het gewoon omdat het de wortels van het fietspad, de asfalt van het fietspad omhoog drukte. Dat is hetzelfde, hè? Of dat nu inwoners zeggen van kijk, mijn boom gaat op mijn huis vallen, of de gemeente zegt dat fietspad wordt omhoog gedrukt. Dat is gewoon net hetzelfde. Alleen zegt aan inwoners, het moet binnen het volgende plantseizoen gebeuren, en terecht, hè? Maar aan de gemeente legt je dat zelf niet op en dat is wel een beetje jammer. Maar kom, we gaan er niet over vallen. We horen u toch vertellen dat je ernaar streeft om dat sowieso te doen in het eerstvolgende plantseizoen. En laat ons dan ook hopen dat het verder getrokken wordt tot de burgemeester Louis Pitoorslaan.
Oké, dank u. Ik kan dat volstaan. Dan gaan we over naar de volgende interpellatie van N-VA. Wachten op een thuis in Ranst. Haalt Ranst het binnen het sociaal objectief?
Ja, goedenavond iedereen. Ik spreek in die titel bewust over een thuis, want een woning dat is meer dan alleen 4 muren en een dak. Dat is stabiliteit voor mensen, veiligheid, rust, een plek waar je echt letterlijk kunt thuiskomen. Maar dat is ook in Ranst niet voor iedereen evident. En daarom is er sinds 2009 het bindend sociaal objectief, of het BSO. En concreet voor Ranst wil dat zeggen dat er tegen 2042 196 sociale woningen moeten zijn. Maar daar zitten we nog ver vanaf. En sinds 2009 was er elke 2 jaar een voortgangstoets om te zien hoe ver dat je als gemeente al zit volgens dat groeiplan. En bij elke voortgangstoets werd Ranst op de vingers getikt. Om een voorbeeld te geven, de voortgangstoets van 2018. Er waren 198 gemeentes die op schema zaten. 16 gemeentes die werden onderverdeeld in categorie 2B en 2B... Dat wil zeggen, je zit niet alleen niet op schema, je bent eigenlijk ook te weinig moeite aan het doen. En Ranst had de twijfelachtige eer om bij die 16 te horen. Maar dat was blijkbaar een bewuste keuze in het verleden, hebben we hier op de gemeenteraad nog gehoord. Dat was blijkbaar zelfs iets om trots of fier op te zijn. Nu, dat is in mijn ogen geen reden tot trots, maar een probleem. En het vorige bestuur heeft geprobeerd om die historische achterstand recht te trekken. Maar je moet er wel rekening mee houden dat ze vanuit de context van die enorme achterstand plannen hebben moeten maken. En dat waren heel concrete plannen, moeilijke keuzes, maar keuzes vooruit. En in 2020 was voor het eerst die voortgangstoets is niet dramatisch. We stegen zelfs een categorie. Dus kus van juf en een bank vooruit, want de Vlaamse overheid had het plan van aanpak doorgenomen en ze zagen dat er voldoende inspanningen geleverd werden. Maar nu zijn die plannen geschrapt en tot nu toe leek er nog geen duidelijk actieplan te zijn. En ik hoop dat jullie mij zo meteen gaan verrassen en ik hoop dat oprecht dat er nu wel een duidelijk en ambitieus plan gaat zijn. Want ondertussen nadert een harde deadline en dan bedoel ik niet van 2042, maar 1 november 26, dus binnen een half jaar, moet er een overeenkomst zijn met de sociale woonmaatschappij. Alleen de plannen die we tot nu toe gehoord hebben, als we erom vroegen, dat vrees ik dat het daar niet van gaat komen. Want het eerste plan was bestaande seniorenwoningen van Hof ter Wagne, Kleine Garve en het Emmelenhof verkopen aan de sociale woonmaatschappij. Maar dat is geen oplossing, hè, want je gaat bestaande woningen weghalen bij 60-plussers, maar je creëert geen enkele extra woning. En bovendien, dat soort administratieve trucs werd eerder al afgewezen door Vlaanderen, want het gaat het doel van dat sociaal objectief eigenlijk volledig voorbij. En het tweede was projectontwikkelaars bij bouwprojecten verplichten om een aantal woningen af te staan voor sociale verhuur. En dat werd het vorige bestuur eigenlijk zelfs wat verweten dat ze dat niet gedaan hadden. Maar buiten het feit dat ik daar nog andere bezwaren voor kan zeggen, was eigenlijk het belangrijkste bezwaar dat niet mag. En het Grondwettelijk Hof heeft daar in 2013, heeft dat daar al heel duidelijk over gezegd, je moogt projectontwikkelaars dat niet verplicht opleggen. Wat je wel kunt doen en moogt, dat is onderhandelen. En nu loopt er bijvoorbeeld een omgevingsvergunningsaanvraag voor de Pater Domstraat, voor 17 woningen. En we hebben gelezen dat er een overeenkomst zou zijn om er daar 4 van over te dragen als sociale woning. Maar nu, om eerlijk te zijn, om een tekort van meer dan 100 woningen weg te werken, ja, dan moet je geen wiskundig genie zijn om te weten dat je er met een paar grote bouwprojecten niet gaat komen. En dan is nog vooral rekenen op de goedwil van die projectontwikkelaars. En ondertussen tikt de klok, want er zijn ook sancties tot €4.000 per niet gerealiseerde woning. Maar dat is eigenlijk zelfs ook niet het belangrijkste, hè? Want we hebben het hier in de eerste plaats nog altijd over mensen. Mensen die misschien al te veel tegenslagen gehad hebben in het leven, die het financieel wat moeilijker hebben en die geen betaalbare woning vinden. Gezinnen die op de wachtlijst staan, ondertussen duurder moeten huren, omdat ze niet anders kunnen. En elke dag, elke euro moeten uitwringen om op het eind van de maand die rekeningen betaald te krijgen. En dat is de harde realiteit achter dat cijfer van die 196 woningen. Achter die voortgangstoetsen die elk jaar zeiden van 2009 tot 2020 van Rans, je doet te weinig voor uw mensen. Dus ja, we hebben daar vandaag ook vragen bij. Maar vooral eigenlijk een oproep tot actie. En in mijn ogen is dat geen verhaal van meerderheid versus oppositie of andersom. Want we hebben het hier, zoals ik het juist zei, over mensen en betaalbare woningen voor die mensen. En ik weet niet of we het van plan zijn, maar discussies hier die gaan die mensen niet vooruit helpen. Daarom kijk ik vandaag niet alleen kritisch, maar ook hoopvol en constructief naar het college. Want elke maand dat we hier gaan kibbelen, of hoe je het ook wilt noemen, is een maand langer dat die mensen moeten wachten op een betaalbare thuis. En daarom onze vragen. Achten jullie het nog haalbaar om dat sociaal objectief te realiseren? Wat is er nodig? Hoeveel inwoners van Rans staan vandaag op die wachtlijst en hoe lang wachten zij al? En hoeveel vrije noodwoningen hebben we beschikbaar als het misloopt?
Dat waren heel wat vragen zo, dus ik heb er heel wat werk om gehad om dat allemaal bijeen te zoeken. Maar met plezier gedaan. Hè. Er zijn een paar dingen waar ik dan van denk. Dat is misschien al wel eens in het bijzonder comité aan bod geweest. Maar dat weet misschien niet iedereen. Maar excuseer voor mijn stem, hè, want ik ben verkouden. Maar vooraleer dat ik op 3 vragen van u ga antwoorden, wil ik toch wel enkele puntjes aanhalen uit uw toelichtende nota, die u dus ingediend hebt naar al ons gemeenteraadsleden om uw interpellatie te doen. In de 3e paragraaf zegt u: huidig bestuur heeft de eerder uitgewerkte plannen voor sociale koop- en huurwoningen volledig stopgezet. Dit is onjuist. Wij werken verder aan onze planning in verband met sociale huisvesting. Dus wij doen wel iets. Het is precies of wij hebben alles stopgezet. Dan zegt u in de 5e paragraaf van uw betoog: overdracht van bestaande seniorenflats. Dit is geen administratieve truc. Jullie zeggen dat is een administratieve truc. Nee, voor ons is dat geen administratieve truc, want wij halen die niet weg. En als lid van het bijzonder comité zou u weten, want wij hebben daar al een aantal beslissingen genomen, dat er bijvoorbeeld voor Tof Ter Wange staan geen 60-plussers nog op een wachtlijst. Dus die woningen die daar leeg staan, hebben wij ondertussen al gebruikt voor noodwoningen. Dat is beslist beleid. En dan de 6e en de 7e paragraaf, daar schrijft u dat wij precies aan die terecht dat wij de intentie hebben en reeds toegepast dat sociaal objectief in de grote projecten. Inderdaad, dat is geen verplichting, dat kun je nog niet, maar je kan dat wel vragen. Dat hadden jullie misschien in het verleden in die grote projecten ook al eens kunnen vragen, dat daar misschien geen mogelijkheid was om enkele sociale woningen te voorzien. Maar ik was voor enkele weken op een vergadering van wonen en daar hebben wij aangekaart met een aantal schepenen en burgemeesters aan die van Wonen Vlaanderen dat ze alsjeblieft dat eens in een decreet zouden gooien, dat dat door elke gemeente kan gehandhaafd worden. Dat er zo, per zoveel woningen verplicht, de vraag zou, nee, niet verplicht, de vraag zou kunnen gesteld worden om dat in het objectief op te nemen en dan op die manier de omgevingsvergunning af te leveren. En daar waren dus alle burgemeesters en schepen op die vergadering groot en daar zal een vervolgverhaal aan komen. We zullen een aantal mensen terug bij elkaar brengen om dat verder uit te werken, want dat is inderdaad zo. Als je moest zien hoeveel projecten de afgelopen 10 jaar gedaan zijn, als daar overal een aantal woningen voorzien hadden geweest, dan hadden wij al heel wat verder gestaan in ons objectief. En we hebben er nu een aanzet aan gegeven en ik hoop dat dat gaat in orde komen, ook al waar dat ik weet dat dat geen enkele verplichting is. We kunnen alleen op de goedwil rekenen van die projectontwikkelaar en de voorkamp. Dus dat wil ik toch wel zeggen in uw betoog, dat ik er mee een aantal dingen... We gaan niet discussiëren, maar dat ik er toch niet 100% akkoord mee ga. En dan vraagt u, achten jullie het met het huidig bestuur, het huidig beleid en de gekozen aanpak nog haalbaar? Tot voor een maand, hè, vanaf 1 april is het nieuw objectief, was dat 151 en nu is dat 196, hè. Maar daar zullen wij inderdaad om verder werken. Dat is zeker en vast onze bedoeling. Want tijdens die periode, voor 2018, was ik wel 2 legislaturen schepen en ook als provincieraadslid afgevaardigd in de Lierse huisvesting. En ik heb toen de basis gelegd om samen te werken met de Lierse huisvesting vanuit Ranst. En dan hebben wij in die periode wel 14 sociale woningen gerealiseerd in Tof van Okke. Dan hebben wij 22 woningen in de Schuurblok gerealiseerd. Dan hebben wij met de ideale woning 26 wooneenheden in de Speldlaan in Ranst en 10 in de Bijlstraat met de Zonnige Kempen. Dus die zijn nu alle gekend, maar dat is allemaal in die periode gebeurd, hè. Dus ik kan niet zeggen dat ik daar nooit niet aan meegewerkt heb. Nu, dat bindend sociaal objectief tegen 196 tegen 2042... Als ik goed kan tellen, dan hebben wij daar 16 jaar nog voor. En wel, meer dan 2,5 legislaturen. Ik heb er alle vertrouwen in, want wij denken er zo over. Wij zullen dat moeten halen en daar zullen wij met z'n allen ons best voor gaan doen. 16 jaar is toch nog wel een hele tijd. Dus wij hebben, en wat ik er wil bijzeggen, wij hebben tot heden toe nog niet stilgezeten met die planning. Wij hebben al meer keren samengezeten met de directeur van de voorkempen, onze huisvestingsambtenaar Karin Dille en onze burgemeester. Dus wij hebben wat dat betreft wel dingen in de pijplijn staan, voordat ik nog geen concreet antwoord van kan geven. Dan is uw tweede vraag hoeveel inwoners en of gezinnen staan op de wachtlijst voor de sociale woning en wat is de huidige inschatting van de gemiddelde wachttijd. Nu, de cijfers die wij doorkregen, dat zijn voorhands 265 kandidaten. Deze zijn uitgesplitst naar het aantal inwoners op de kandidatendossiers. Maar het is heel moeilijk om die rapportage correct te doen. Want één kandidaat kan inschrijven voor een woning met 2 slaapkamers, 3 slaapkamers, 4 slaapkamers. Een appartement, 2 slaapkamers, 3 en 4. Weten dat die dan 6 keer gerapporteerd worden? Dus dan kun je wel denken, dan komen dan veel duizenden mensen. Hè? En dan moeten we nog weten dat er in het werkingsgebied van de Voorkempen van die 17.197 kandidaten dat je dan overal leest, dat daar dus in ons werkingsgebied 5.518 van gedomicilieerd zijn. En dat werkingsgebied, dat zijn wel 15 gemeenten in de, tot in het noorden van, hè, tot Stabroek, die 15 gemeenten allemaal samen zijn 5.518 gedomicilieerd. Maar de rest van die kandidaat wonen niet in ons werkingsgebied en kunnen dan ook nooit met de voorwaarden een kans maken op een sociale woning in ons werkingsgebied. En dan staat daar op die site een knop, voeg alle gemeentes van Vlaanderen toe. En dan zijn er mensen die daar ook nog op drukken. Dus bij gevolg, die mensen vullen soms dingen in op lijsten die men nu blijkbaar nog altijd niet 100% kan analyseren. Want de kandidaten die in ons werkingsgebied zullen ooit een woning toegewezen krijgen, die hebben zich ook nog een aantal regels. Die hebben ook nog een aantal regels. Zoveel jaar in de gemeente wonen, dat moet allemaal in rekening gebracht worden. En voorans, dus zeg ik, zijn er 265, en dat hebben ze blijkbaar toch wel goed kunnen uitsplitsen. Dat betreft 134 alleenstaanden die op die lijst staan. 49 vragen voor 2 personen. 32 voor 3 personen, 22 voor 4 personen, 13 voor 5 personen, 2 voor 7 personen, 1 voor 8 personen en 1 voor 9 personen. Dat zijn de kandidaten voorans die op de lijst staan. En als je dan ziet in die 15 gemeenten van onze Voorkempen, de regio waartoe wij gedwongen zijn naartoe te gaan, zijn wij eigenlijk de 13e gemeente, want alleen Zandhoven en Schilde hebben minder mensen op de wachtlijst. Dus ik denk dat we het nog niet zo slecht doen met onze gemeente. Dus dan denk ik, we gaan er blijven aan werken en we hopen die 265 binnen x jaren aan een woning te helpen. Maar op 16 jaar denk ik dat wij er gewoon niet lukken. Dan vraag 3. Hoeveel noodwoningen zijn er momenteel beschikbaar in Ranst voor gezinnen die plots in noodwoon terechtkomen? Die problematiek van die acute noodwoon, dat nemen wij zeer ernstig. En dat weet u ook in het bijzonder comité dat daar toch wel werk van gemaakt wordt. Je ziet dat ook in de dringende beslissing die ik als voorzitter moet nemen met de diensthoofd en de maatschappelijke assistenten. En dat komt maandelijks op het bijzonder comité terug. Wij hebben dus eigenlijk een aantal vormen van noodopvang. In de seniorenwoningen van Terwange, waar ik daar straks zei dat er geen wachtlijst meer is, hebben wij al een aantal mensen alleenstaande in die woningen ingezet. In de Kleine Garven in Oelegem hebben wij 4 noodwoningen, waarvan er 3 zijn met 3 slaapkamers en waar dat we dus noodopvang kunnen doen voor 3 afzonderlijke mannen. Datzelfde hebben we nu geïnstalleerd in de Bijlstraat, dat we ook zo'n noodwoning hebben voor alleenstaande vrouwen, voordat die met een aantal op 1 appartement kunnen tijdelijk opgevangen worden. Dan weet u ook dat wij in het kader van, dat hebben jullie trouwens gedaan, goed gedaan, die Oekraïners opgevangen in de Bijlstraat. Daar zijn er ondertussen al een aantal vertrokken en hebben wij dus nu nog een aantal appartementen ter beschikking. Waar dat we de eerstvolgende weken een beslissing gaan moeten nemen, geven we die terug aan de Voorkempen en blijven we die enkele leegstaande niet meer huren en geven we die terug en komen die bij als sociale woning terug, of houden we daar nog enkele van voor noodopvang. Dan hebben wij ook het samenwerkingsverband met Kina, waar dat we altijd de garantie hebben dat er onmiddellijk noodopvang is als dat nodig is. En ik wil dan toch ook nog afsluiten met te zeggen, tot op de dag van vandaag zijn we er altijd in geslaagd die mensen op te vangen. Die signalen krijg ik vanuit het OCMW en ik denk dat degenen die hier mee rond de tafel zitten daar dat alleen maar kunnen bevestigen. Maar we zetten niet alleen in op die noodopvang, maar wij willen ook nog, wij hebben ook nog iets nieuws dat we aan gestart zijn. Dat is onder andere een gebruik maken, een fonds ter bestrijding van het uithuiszetting. Dat is ook iets nieuws waar dat we mee gaan starten. En wat dat wij ook met het OCMW doen, om ook die oplossingen te bieden voor mensen die toch na hun noodopvang naar een definitieve woning of semi-definitieve woning te gaan, daar kennen wij huurwaarborgen toe. Wij kennen onder andere vormen van voorafbetaling en dat ze dat dan in stukken kunnen terugbetalen. En zo hebben wij tot op heden toe altijd de mensen kunnen helpen. En dan, ja, je gaat dat misschien eens graag horen, wat ik nu ga vragen. Hoeveel sociale woningen zijn er de voorbije 6 jaar bijgekomen? En daar wil ik dus niet over kibbelen, maar dat heb ik alleen ter bevestiging.
Die overdracht van die seniorenwoning, ik noem dat wel een administratieve truc, want er komt geen extra woning bij, maar op dat gebied zullen we van mening verschillen. Wat heb ik nog genoteerd? Ja, 265 kandidaten. Ik zit inderdaad ook in dat bijzonder comité en toch komen er elke keer dossiers van mensen die al jarenlang op de wachtlijst staan en waar dat de opmerking in is, ja, het gaat even duren eer dat die een woning vinden. De periode 2009-2018, een aantal woningen, sociale woningen gebouwd, ja. En toch haalden we toen nog altijd op die voortgangstoets de 2B, de categorie, we doen te weinig. Het feit dat we van 151 naar 196 sociale woningen moeten, er zijn 5 parameters waardoor dat komt. Ik ga er 2 opnoemen. 1, de gemeentes die... Wacht, hoe staat het er? Gemeentes die in het kader van het vorige BLZO te weinig bouwden, die moeten een specifieke inhaalbeweging realiseren. En dan over de doelgroep, dat is de tweede, want u zegt dat er weinig kandidaten dan zijn of dat er op dubbel ingeschreven staan. Ja, er wordt rekening gehouden met de wettelijke doelgroep, dus het aantal huishoudens in een gemeente dat privaat huurt en voldoet aan de inkomensvoorwaarden om in aanmerking te komen. Dus mensen die het niet financieel heel breed hebben. Ik denk dat we die mensen dan niet in de steek. Maar als er effectief plannen gemaakt worden, dan hoor ik dat heel graag. Alleen de tijd dringt. Want het is niet alleen 2042. In november 26 moet dat plan klaar zijn. En eigenlijk is het ook de bedoeling dat tegen 2030 de reguliere inspanning 26 woningen is. En dan die specifieke inhaalbeweging nog eens 21 woningen erbij. Dus het is iets korter dag dan 2042. Maar ik ben blij te horen dat er plannen zijn.
Ik wil nog wel zeggen, degenen die lang op die lijst staan, die krijgen na 4 jaar wel een huursubsidie. Hè? Dat is ook vanuit de overheid. En er zullen er zijn die dat al krijgen. Hè? Dat wordt allemaal opgevolgd door de maatschappelijke assistenten. Hè. Als ze daarvoor, dat wordt allemaal vanuit het OCMW worden die geholpen om aan die huursubsidie te komen. Hè.
Maar nog altijd geen sociale woning, dus.
Nee, maar gaat er nog wat meer moeten bouwen, hè?
Er waren concrete plannen voor 140 woningen.
Er waren andere concrete plannen die jullie ook veranderd hebben. Hè. Ik denk dat wat dat betreft, dat op